Nou ja.
En dan kom je zelf in beeld.
Ja, mooi. Als je dan met z'n tweeën doet. Dat doet ook niet.
Dan komt hij weer aan de andere kant. Ja. Ik speel goed. Kun je hem ook uitzetten dan?
Ja, ook ja.
Moet je nog een keer drukken.
Goedenavond, dames en heren. Zullen we maar weer van start gaan en ons werk voor de commissie gaan aanvangen, zodat we en goed geïnformeerd zijn over de presentaties die hier komen en goed voorbereid voor de volgende raadsvergadering. Zou u even met mij willen kijken naar de agenda of die door kan gaan zoals die voor ligt? Iets eraf, ja, dat kan niet. Iets erop, dat kan wel. Ik kijk even rond en ik ga ervan uit dat iedereen de agenda graag doorgang ziet zoals die voor ligt. Dan gaan we verder van de agenda, dan gaan we naar het vaststellen van de besluitenlijst. Waarbij ik steeds zelf even moet nadenken wanneer ik ook de mededelingen moet doen. Maar dat mag ik pas straks. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 31 oktober. En dat is nu een hele korte lijst, omdat de vergadering snel verliep. En ook omdat nu alles wordt opgenomen. Dus onze notulist Griffier heeft niet meer zoveel werk aan verslaglegging. Kunt u instemmen met de besluitenlijst zoals die voor ligt? En het is de besluitenlijst van 31 oktober. Ik zie niemand. Dan stellen we bij deze de besluitenlijst van de vergadering van 31 oktober 2017 vast. Dan gaan we naar de actielijst. Deze heb ik al voorbesproken met wethouder Vleerbos, waarbij acties openstaan. Komen vandaag niet aan de orde en wordt getracht deze voor 1 januari 2018 afgerond te hebben. Mits iemand daar nu wel een vraag over heeft. Dan is de actielijst bij deze afgestemd in de zin van voor 1 januari 2018 zijn de acties klaar. Dan gaan we naar de mededelingen. Nu mag ik. Afwezig is meneer Drosten en meneer Oude Lutkuis. En meneer Oude Lutkuis wordt vervangen door mevrouw Bekhuis. Mevrouw Schreulen en meneer Plecht zijn aanwezig namens Dorpen Centraal. De heer Oosterik is aanwezig namens lijst Oosterik. En meneer Plecht had even de indruk iets later te zijn, maar hij is er gelukkig al. Ja, heel, heel fijn. Dan kijk ik even rond. Zijn er nog vragen voor de rondvraag? Mevrouw Reinering, zal ik bij u beginnen?
Dank u wel, voorzitter. Ik had even een vraag naar aanleiding van de aanbesteding huishoudelijke ondersteuning. Uiteindelijk is vanaf 1 januari niet Zorgaccent meer verantwoordelijk voor de huishoudelijke ondersteuning, maar gaat het naar zorggroep Manna. Ik ben benieuwd wat ons dat aan kosten oplevert. Ik bedoel, er is een aanbesteding. Wij zijn onderdeel van de groep die meedoen met de aanbestedingen. Maar je hoort best wel wat ruis natuurlijk van mensen die gewoon niet zo heel blij zijn met de ontwikkelingen. Ik ben benieuwd wat het ons daadwerkelijk gaat opleveren dat het nu bij mannen is ondergebracht. Kunt u me daar een antwoord op geven?
Mevrouw Reinering, ik hoor u 2 vragen stellen. Wat gaat kosten en
wat is het oplevert? Wat levert ons deze aanbesteding op?
En die is voor meneer, voor wethouder Flerbos?
Het gaat ons niets meer kosten, nog gaat het ons meer opleveren in financiële zin. In kwaliteitszin hebben we bij het vaststellen van de kaders, het koersdocument van 1 januari hebben vastgesteld, gezegd dat wij een limitatieve hoeveelheid aanbieders willen hebben. Dus niet meer 30 waar je kunt kiezen, maar een stuk of 8. En daar hebben we kwaliteitseisen aan gesteld. En die kwaliteitseisen hebben ervoor gezorgd dat de eerste 8 zijn wie het nu zijn. En daar valt Manna binnen de eerste 8 en Zorgaccent buiten de eerste 8. Dus in kwalitatieve zin levert dat ons wat op. Financieel maakt het niet uit.
Heeft het ook veel vragen opgeleverd binnen de dienstverlening? Dat ze zeggen van dat mensen het gewoon niet snappen en dat het gewoon heel lastig uit te leggen is. Hebben jullie daar veel verontruste mensen over gehoord?
Niet veel. Wel een aantal. Maar omdat Zorgaccent en Manna met elkaar de link hebben gemaakt om zoveel mogelijk koppeltjes te behouden. Dus de zorgverlener koppelen aan de persoon die het ontvangt. Om die koppeltjes zoveel mogelijk in stand te houden. Dat maakt dat een grootste deel van het probleem er eigenlijk niet is. Het enige wat dan verandert is dat het hesje wat hij aan heeft anders wordt. En dat je voor een andere organisatie werkt die een kwalitatief beter voorstelling voor heeft gemaakt. Maar er zijn dus wel enkele aanvragen geweest. Totaal zijn het om er nabij de 150 mensen die het betreft in onze gemeente. En officiële klachten heb ik volgens mij nog helemaal niet gezien. Anders dan vragen en gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd.
Oké, dank u wel. Duidelijk.
Meneer Boeing, ik zag uit mijn andere ooghoek dat u ook graag een vraag wilt stellen.
Dat klopt, voorzitter. Bedankt. Ik las vanmorgen het volgende artikel in RTV Oost. En het gaat over de treinverbinding van Oost naar Noord. Hemelsbreed is deze afstand tussen Hardenberg en Groningen maar ongeveer 70 kilometer. Maar reizen per trein duurt ruim 1,5 uur. En vanuit Tubbergen gerekend Almelo, Zwolle nog langer dan 2 uur van naar Groningen. Volgens wethouder Jannes Jansen van de gemeente Hardenberg moet dit anders. Er moet een betere verbinding met kortere reistijd komen tussen Almelo en Groningen. De meeste rails liggen er al. Er moet alleen nog 15 kilometer spoor worden aangelegd tussen Musselkanaal en Emmen. Op sommige plekken moet het traject opgewaardeerd worden. Totaal kostenplaatje 250 miljoen. Maar voor dat geld krijg je ook een goede treinverbinding van oost naar noord. En verbind je sterke regio's zoals Groningen en Assen, Zwolle en Noordoost Overijssel met Twente met elkaar. De steun voor een goede directe verbinding groeit. Volgens reizigersvereniging Alma is de onlangs gestarte petitie al meer dan 1500 keer ondertekend. Vanuit het oosten studeren en werken veel mensen in Groningen en omgeving. Andersom studeren en werken vanuit noorden veel mensen in Twente. Mijn vraag is, hoe denkt het college over de betere verbinding met andere regio's? En vraag 2 is daarop, wil het college van Tubbergen het openbaar vervoer van Oost- en Noord-Groningen door een betere treinverbinding ondersteunen?
Dank u wel, meneer Boeing. Aan wie mag ik deze vraag doorgeven?
Lijkt me goed dat ik deze vraag opneem. Het zit wel in de portefeuille van collega Volmerik, maar ik weet wat daar besproken is. Vanuit de provincie Overijssel, openbaar vervoer. Daar waar ook Hardenberg aan tafel zit, is het initiatief gestart en geïnitieerd. En daar hebben wij als gemeente Tubbergen aangegeven in de persoon van de heer Volmerink dat we het steunen. Dus volgens mij is dat antwoord op uw vraag. Dus met de steun zijn we positief over die ontwikkeling. En met de steun steunen we ook de wethouder van Hardenberg om daar werk van te maken.
Voldoende, meneer Boeing. Dan ga ik naar mevrouw Aalderink.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag over de huishoudelijke hulp, de keukentafelgesprekken. Hoe ver het daarmee is? Of die zijn afgerond?
Ja, het lastige is dat ik dan een breder verhaal moet op hangen, omdat het niet alleen over huishoudelijke hulp gaat, maar ook over de andere maatwerkvoorzieningen die we verlengen. Wellicht is het handig dat ik er even op papier doe toekom, waar we precies zijn met de voorgang van de keukentafelgesprekken. En of eigenlijk de herindicatieprocessen waar we minder zitten. Doe ik u even op papier toekomen. Ik krijg ze.
Voldoende voor u, mevrouw Aalderink? Wie mag ik nog meer het woord geven voor de rondvraag? Mevrouw Reinering wil hem nog graag een keer terug.
Ja, dank u wel. Naar aanleiding van de vraag van meneer Boeing over het vervoer naar Groningen. Ik begrijp ook van met name jongeren, zeg maar, die op de mbo-opleiding in Hardenberg zitten, dat de verbinding vanuit onze gemeente naar Hardenberg gewoon ook niet aansluit op het openbaar vervoer. Dus misschien dat dat ook nog weer richting de provincie uitgezet kan worden. Ik weet dat in de andere commissie daar ook aandacht voor is. Maar omdat meneer Boeing hem nu benoemt richting Groningen, denk ik ook dat het goed is om het stukje van hier naar Hardenberg daarin op te nemen. Meneer Boeing, ik zie dat u daarop wilt reageren.
Ik wil er wel op reageren. Volgens mij is dit in de voorlaatste commissievergadering ook door u al besproken over een betere busverbinding. En dat speelt dus tussen Tubbergen en Hardenberg. Maar dit is wel iets meer voor studenten die vanuit deze regio in Groningen bijvoorbeeld studeren en andersom. En ja, het is allebei openbaar vervoer, maar ik vind het wel een heel verschil.
Dat, ja, maar ik ben het met u eens wat u benoemt. Maar wat ik al zei, ik denk dat het ook goed is dat onze ambitie daar ook nog weer aandacht bij krijgt.
Zal ik hem even doorspelen naar onze wethouder?
Het klopt inderdaad dat daar eerder over gesproken is. En op basis daarvan is collega Volmerik ook in gesprek ook met de dorpsraden en het college van Hardenberg en de college van Twenterand, die er allemaal belang bij hebben, want ik ben het met je eens. Maar op het moment dat we binnen een uur van Hardenberg in Groningen zijn, dat we geen anderhalf uur over moeten doen om van Tubbergen naar Hardenberg te komen. Dan brengen we het water naar de... Of hoe noemen we het daar? Dus ik ben het met je eens dat volgens mij moet beide de aandacht krijgen. En ik weet dat de dorpsraden, Langeveen, Mandeveen en Geersen in ieder geval al betrokken zijn bij... bij de discussie en de behoeftepeiling. Dus ook daar wordt werk van gemaakt.
Dank u wel. Mevrouw Reinering, voldoende? Ja. Voor zover de rondvraag voldoende benut, dan sluiten we dit agendapunt af. En dan gaan we verder naar de presentatie van onze veiligheidsregio Twente. En heb ik iets... ik heb iets gemist. In mijn enthousiasme dat ik zo graag over die veiligheidsregio wil horen, die indrukwekkende pakken. Informatie vanuit het college. Wie mag ik het woord geven? Dan mag ik nu naar de veiligheidsregio. En ik wil u heel graag het woord geven. U kunt gerust daar blijven kijken. U heeft alles al onder controle. Wat heeft u het liefst? Dat er vragen intussen worden gesteld of achteraf?
Ik moet het even in totaliteit doen, omdat er dan vragen gesteld worden.
Achteraf de vragen? Ja, hoor. Nou, dan geef ik u graag het podium.
Voorzitter, dank je wel voor deze gelegenheid om te vertellen wie wij zijn en wat wij doen. Wij hebben een presentatie voorbereid. Zelf ben ik Herman Meuleman, secretaris van de Veiligheidsregio. En naast mij zit Stefan Wevers, commandant brandweer. Ik zal kort een aftrap doen, iets vertellen over de organisatie, iets vertellen over wat kost dat allemaal en hoe wordt dat betaald. En ik vertel vervolgens ook wat wij daarvoor doen. En daarna draai ik het stokje over aan Stefan en die zal ingaan op de brandweer en wat de brandweer allemaal doet. Om toch heel even iets te vertellen van onze geschiedenis. Wij zijn in 2010 gevormd. Toen was er al een hulpverleningsdienst en daaruit is de veiligheidsregio voortgekomen. In 2011 hebben we alle gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisaties omgevormd naar één crisisorganisatie op regionaal niveau. In al die gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisaties zaten ongeveer 700 mensen en het zijn er uiteindelijk 150 overgebleven voor bevolkingszorg. En in 2013 zijn 14 gemeentelijke brandweren opgegaan in één regionale brandweer. Als we dan kijken naar onze organisatiestructuur, en het is misschien wat lastig te lezen, maar ik kan het u prima uitleggen, dan ziet u in het grijze blok het bestuur verwoord. En het bestuur bestaat uit de 14 burgemeesters van de Twentse gemeente. Daaruit is een dagelijks bestuur naar voren gekomen en de voorzitter van beide organen is de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen. Onder het grijze blok ziet u een lange rij en die rij die representeert de veiligheidsdirectie. De veiligheidsdirectie, daar zitten alle leden in van de verschillende operationele diensten. Dus daar zit de commandant brandweer in, daar zit de korpschef van de politie in. Daar zit de directeur publieke gezondheidszorg in. Daar zitten twee gemeentesecretarissen in. Eentje voor het openbare orde- en veiligheidsdeel en eentje voor de crisisorganisatie. En al naar gelang kunnen daar ook andere partners aanschuiven, als de watergraaf, de officier van justitie, etc. En de veiligheidsdirectie zit ik voor. Als we dan kijken verder naar hoe onze organisatie is opgebouwd, dan bestaat die organisatie uit een samenwerkingsverband van de brandweer, de GHOR. Dat staat voor Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen Rampen. En dat is een samenwerkingsorgaan van alle zorgpartners in onze regio. En dan kunt u toerekenen de ziekenhuizen, de huisartsen, de ambulancedienst. Dus die hele keten van zorg, van ongeval tot weer gezond zijn, valt daaronder. Daar zitten ook in weer de gemeenten zijn daar vertegenwoordigd, want we hebben die bevolkingszorg nodig, we hebben mensen voor communicatie nodig. En al naar gelang het nodig is, kunnen we ook weer afstemmen met het waterschap, et cetera. De idee van de veiligheidsregio was altijd dat er beter samengewerkt moet worden tussen die kolommen onderling bij een crisis of een ramp. En u kunt zich dat voorstellen als er een ongeval met beknelling is, dan moet de brandweer daar komen, de ambulancedienst moet er komen, de politie moet er komen. Stel dat er nog een lekkage is, dan moeten er nog andere diensten komen. Nou, dat doen wij door middel van vakgroepen. En die vakgroepen die, en dat is het laatste deel op dit plaatje, dat zijn de satépennen eigenlijk door die kolommen heen, waarin wij afspraken met elkaar maken om goed met elkaar samen te werken. Als ik dan met u verder ga naar wat kost dit dan, dan hebben wij een begroting van ruim 50 miljoen. En u zult ook uit deze cijfers kunnen zien dat de brandweer de grootste kosten met zich meebrengt. En dat zit hem vooral natuurlijk in al die vrijwilligers, beroeps en gebouwen die betaald moeten worden. Daarnaast hebben we de GOR, die kost een deel. En het veiligheidsbureau, waar een aantal onderdelen gezamenlijk in zitten, kost ook nog een deel. Wij worden dan betaald door de gemeente, het leeuwendeel, het Rijk betaalt daar een deel in. En vervolgens hebben wij ook nog een aantal inkomsten die we genereren uit taken die wij uitvoeren. En uiteindelijk komen we dan steeds weer tot een mooie sluitende begroting. Als we kijken naar onze kostenontwikkeling door de afgelopen jaren heen, en dan pakken we even 2011 als referentieniveau. Toen waren er nog gemeentelijke brandweren, maar we hebben dus al die kosten van die gemeentelijke brandweren bij elkaar opgeteld en de kosten van de veiligheidsregio van dat moment, kwamen we uit op ongeveer 42 miljoen. En u ziet dan dat in de afgelopen jaren eigenlijk wij altijd met onze kosten onder die 42 miljoen gebleven zijn. Hoe kan dat? Dat is omdat wij in die periode fors bezuinigd hebben. Wij hebben ruim 6 miljoen bezuinigd. En wij hebben vanwege gunstige financiële omstandigheden bijna 1 miljoen aan rentevoordeel terug kunnen geven aan de gemeente. Dus al met al komen we dan uit op een percentage van de totale begroting van zo'n 15% wat wij in deze periode terug hebben kunnen laten vloeien naar de gemeente. Als ik vooruitblik, dan hebben wij ook een aantal financiële opgaven met elkaar op te lossen. Dat is de meldkamertransitie. U weet wellicht dat de meldkamer die nu nog in Hengelo zit en een van onze taken is als veiligheidsregio om een meldkamer in stand te houden, die gaat naar Apeldoorn toe en met die transitie zullen waarschijnlijk ook kosten gemoeid zijn. Het tweede is het OMS-systeem, dat is het openbaar meldsysteem. Dat zijn de brandmelders die doormelden naar de meldkamer. Dat mag niet meer van de overheid, even kort gezegd. En daar verdienden wij altijd aan, dus die kosten die we dan derven, die moeten wij opvangen. Een btw-nadeel, voorheen konden we die kosten terugkrijgen, dat kan niet meer. En we hebben met vervangingen te maken, zowel van roerende goederen als van onroerende goederen. En ook die brengen kosten met zich mee. Dit zijn onze financiële opgaven voor de komende periode. Als ik dan met u mag kijken naar wat doen wij er nou allemaal voor dat geld, want het is toch behoorlijk veel geld, 50 miljoen. Allereerst is onze aanpak dat wij de risico's in de regio Twente, dus ook in Terbergen, in kaart brengen. Want dat is het belangrijkste. We willen graag weten welke veiligheidsrisico's er zijn en dan vervolgens kunnen we ook bepalen wat moeten we doen en wat hebben we nodig om die risico's goed te kunnen beheersen. Dat doen we zowel aan de voorkant, als ik met de brandweer spreek, van het vlammetje of van het ongeval, maar ook als er iets gebeurd is. Dan proberen we ook weer zo snel mogelijk naar de normale situatie terug te gaan. Het risicoprofiel gaan we binnenkort weer actualiseren en dan zullen we ook weer bij u terugkomen als gemeenteraad om te vragen van zijn dit nou de juiste risico's? Want als u vindt dat dat anders zou moeten zijn, dan moeten wij daar rekening mee houden en dan kunnen wij ons daar weer ook op voorbereiden. Het tweede wat we doen, ik heb het al kort aangestipt, is dat wij een meldkamer in stand houden. Het is heel belangrijk dat burgers in Twente en u ook en ik zelf ook een melding kunnen doen en dat daar vervolgens ook snel opvolging aangegeven wordt, zodat de juiste hulp geboden kan worden. Volgende wat ik op het plaatje heb staan is de regionale crisisorganisatie. Ik heb daar al iets van gezegd. U heeft eigenlijk een verzekering in huis met ons dat op het moment dat u op de knop drukt, er wanneer dat ook is, er altijd hulp komt. Dus stel dat u met carnaval weer een situatie heeft waarbij er een ongeval is, het is niet te hopen, dan zijn wij er. Daar kunt u altijd op rekenen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Alle dagen van het jaar, of het nou kerst is of oud en nieuw, het maakt allemaal niet uit, wij zijn er. En u heeft ook een geoefend en voorbereid team. Dus dat zijn mensen die weten wat ze doen, die daarvoor opgeleid zijn. We oefenen ook regelmatig met de burgemeester en met andere leden van het college om ook die ervaring op te doen, ook in Terbergen, om te kijken van doen wij nog de goede dingen. We noemen dat de zogenaamde systeemoefeningen. Gemiddeld genomen zijn er in Twente zo'n 10 gripincidenten. En dat zijn incidenten waarbij er gecoördineerd opgetreden wordt. En dat zijn ook de incidenten waarbij de burgemeester over het algemeen minimaal ingelicht wordt. En veelal ook zelf in functie komt om bijvoorbeeld slachtoffers te bezoeken of anderszins taken uit te voeren. Omdat wij dat allemaal redelijk goed kunnen, tot goed kunnen als ik het zelf mag zeggen, heeft het Rijk ons ook toen er een probleem was met de vluchtopvang benaderd en gezegd van kunnen jullie niet daarvoor in een periode dat de nood hoog is ook bijspringen. Ook dat hebben we gedaan en ook dat hebben we hier in Terbergen gedaan. Dus dat is een mooie uitkomst van hetgeen wij allemaal kunnen presteren. Ander onderwerp wat ik even met u zou willen bespreken is het evenementenbeleid. Na een aantal incidenten in de afgelopen jaren is er door heel Nederland als het ware het verzoek geweest om evenementenbeleid nader onder de loep te nemen en te kijken hoe kunnen we dat nou beter met elkaar doen, dat we beter voorbereid zijn op ongevallen bij evenementen, et cetera. Dat hebben we ook in Twente gedaan. En gemiddeld genomen zijn er dan in Tubbergen een aantal evenementen waar we ook interdisciplinair advies op geven. Zodat er altijd aan de voorkant goed gekeken wordt van wat zijn nou de voorwaarden die gesteld moeten worden. Stel dat het fout gaat, hoe kunnen we dan snel en effectief met elkaar optreden? Nou, dat heeft ook denk ik wel zijn effect gehad. Ik mag misschien het voorbeeld noemen in Albergen, waarbij in 2016 er bij een tent toch nog wel wat ongemak ontstond bij de ingang. En in 2017 was dat al niet meer, omdat we met elkaar gewoon goede afspraken gemaakt hebben. Ook dat doen we weer in nauw overleg met de gemeente Tubbergen. We hebben een aantal voorlichtingsavonden gegeven aan organisatoren. En ook daar kunnen wij bij ondersteunen. We doen ook veel aan risicocommunicatie. Want het is natuurlijk mooi als je allemaal dingen verzint aan de voorkant. Van zo zou het kunnen en zo zou het moeten. Maar de mensen, de bezoekers die ergens zijn, die moeten vooral ook weten wat ze doen. Dus als u op uw iPad of thuis ergens anders googelt en u kijkt bij de veiligheidsregio, dan zult u ook diverse filmpjes zien waarin u wegwijs gemaakt wordt hoe je kunt optreden bij verschillende incidenten, et cetera. Dan kom ik bij mijn laatste plaatje voordat ik het overgeef aan Stefan Wevers. We hebben niet alleen oog in deze veiligheidsregio voor de fysieke veiligheid. Wij staan ook heel erg stil bij integrale veiligheidszorg of de openbare ordeveiligheid. We hebben bijvoorbeeld gezamenlijk met alle Twentse gemeenten aandacht voor de woninginbraken. En zo hebben we een aantal thema's verdeeld over die Twentse gemeenten, zodat iedereen ook effect heeft van de inspanning die iemand doet. Dus bijvoorbeeld ambtelijk is men hier betrokken bij het project woninginbraken. Nou, dat heeft zijn revenue bij de gemeente Tubbergen, maar ook bij de gemeente Enschede. Om als voorbeeld te noemen, het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren tot zeg maar 2011 gestegen en daarna is het gestaag gedaald en we zitten nu, 2011 was het volgens mij 50 woninginbraken en nu zitten we onderhand zo rond de 30, 25 en dat houden we ook vol. Dus dat is een mooie prestatie, vind ik. We hebben bijvoorbeeld ook in de afgelopen periode aandacht gehad voor schuurinbraken, specifiek in Tubbergen. Waar we meer energie op willen zetten is de teelt van hennep. Als we Twente breed kijken, dan wordt in die business ongeveer 400 miljoen verdiend. Dat is enorm veel geld. En ook zal dat plaatsvinden in Tubbergen. En wij moeten, als we dat een halt toe willen roepen, beter met elkaar en efficiënter met elkaar optreden. En dat willen we ook graag hier doen. Verwarde personen hebben we ook aandacht voor. En dan wil ik nog kort stilstaan bij het thema ondermijning. Wellicht heeft u daar al in de media of op andere wijze van gehoord. De idee is dat mensen heel veel geld verdienen of op andere wijze de rechtsstaat ondermijnen. En ja, eigenlijk kun je dat als fatsoenlijk mens niet accepteren. Daar moeten we tegen optreden. Nou, hennep ziet u daar ook weer terugkomen. Het is niet normaal als mensen heel veel geld verdienen aan hennep. Het is niet normaal als andere mensen je wil opleggen, et cetera. En het is niet normaal als mensen, het ging net ook even over zorg, geld verdienen over de rug van kwetsbare mensen. Nou, dit is een programma wat nu inmiddels een jaar loopt. Ook voor alle 14 Twentse gemeenten. En ook wordt dat uitgerold in Tubbergen. Als ik het goed begrepen heb, dan zal medio januari hier ook een ondermijningsbeeld klaar zijn. Dat betekent dat signalen vanuit verschillende zijden, ook van u, verzameld zijn. En dan wordt er gekeken van wat is nou waar en hoe kunnen we dan effectief optreden. Nou, voordat ik mijn deel afrond, misschien nog heel even de regionale toezichtsruimte. Ook hier gebruikt in Tubbergen. We hebben een aantal camera's. Die kunnen we op elk moment ergens plaatsen. En dan kunnen we ook zo weer extra zorgen voor de veiligheid die nodig is. Stefan. Ja.
Microfoon aan. Ja, dat kan wel doen. meest high-tech raadzaal in Twente, denk ik, op dit moment. Mijn naam is Stefan Wevers, ik ben, Stefan Wevers, commandant van de brandweerorganisatie in Twente. En ik heb een verhaaltje over risico's. Ik heb geen verhaal over hoe die brandweer nou helemaal in elkaar steekt, organisatievormen, dat soort zaken. Maar met name over hoe wij omgaan met risico's in Twente en ook in Tilburg. Dus eerst van omgaan met risico's, vervolgens hoe we dat Twents dekken en georganiseren. En dan dadelijk even af naar Tilburg, ook met wat cijfers over Tilburg. Ja, dat is het verhaal. Risicogerichte brandweerzorg, daar gaat het om, hè. Een Twentse aanpak. We zijn in 2013, zoals Herman net al zei, geregionaliseerd. En dan is het een zoektocht van wat doe je nou slim op een regionaal niveau en wat doe je vooral lokaal. Nou, daar kan ik zoiets over vertellen. En dan gaan we vervolgens in de gemeente Tilburg inzoomen. Dit is eigenlijk onze visie. Dat is heel makkelijk, dat is een vlinderdas. En waar eigenlijk in het verleden, daar praat ik over een jaar of 10 geleden, wij heel veel energie stopten in wat wij noemen de rechterkant van het vlammetje. Dat is dat rode gedeelte. Alles op incidentbestrijding. Nou, als je wat onderzoek doet, dan kom je erachter dat in Nederland ongeveer 70 doden per jaar vallen door brand. Die 70 doden daar ongeveer tussen de 45 en 50 in woningen. Dus de meeste doden vallen gewoon bij woninggerelateerde branden. En van die 45, 50 is twee derde van die mensen is al reeds overleden voordat de brandweer gebeld wordt. Nou, als dan je klus is, de Engelsen zeggen dat heel mooi, saving lives, hè? Een mensenleven redden, dat is onze klus. En twee derde bij woningbranden is reeds overleden voordat wij gebeld zijn. Ja, dan kun je er nog 1000 kazernes bij gaan bouwen in Nederland, maar dat gaat niks opleveren. Dus voorkant van het vlammetje, dat is verkleinen van die kans. Dus we hebben met name na 2013 heel veel energie gezet op wat wij noemen de voorkant van het vlammetje. Er is onderzoek, waar zijn de branden, welke doelgroepen, kunnen we doelgroepgericht voorlichting gaan geven, kunnen we jeugdvoorlichting gaan geven, kunnen we wat meer doen aan brandpreventie, kunnen we dus gedragsbeïnvloeding, preventie en dat soort zaken hebben we veel ingezet. Dan kom ik aan het eind van het verhaal ook nog weer terug in relatie tot Tilburger. Dus onze visie is eigenlijk, wij gaan meer doen voor het vlammetje, veel meer activiteiten, met name om te voorkomen, zeg maar. En we gaan na het vlammetje, gaan we het wat slimmer en efficiënter doen met een aantal innovatieve toepassingen. En we werken bijvoorbeeld met variabele voertuigbezetting. Dronestechniek als enigste in Nederland maken we nu gebruik van. Robottechnologie, allemaal dat soort zaken. Dus hoe kunnen we het slimmer en effectiever doen na het vlammetje? Even de risico's, dus de achterliggende gedachte. Eén is dus het vlinderdasprincipe, dat is ons principe. Het accent leggen naar de voorkant van het vlammetje. Wat niet wil zeggen dat wij het repressief optreden verwaarlozen, maar slim, efficiënt en dat soort termen. Twee is een risicogestuurde aanpak. Dat betekent niet generiek in Twente overal hetzelfde, maar gewoon kijken welk risico is nou in welk gebied van Twente actueel. We hebben natuur, we hebben steden, we hebben hoogbouw, we hebben zorg, ziekenhuizen. Dus kijk waar zitten de risico's en dan op basis van die risico's het organiseren. Dus dat betekent ook dat niet overal in Twente dezelfde auto's staan. Dat betekent ook niet dat we overal dezelfde opleidingen doen, ook niet overal dezelfde oefeningen hebben. We kijken vooral wat is nou het risico in dat stuk en wat is nou maatwerk op die risico's. Dus daar proberen we op toe te spitsen. En de drie is Twents aanpak met lokale focus, synergie. Dus centraal wat slim is om centraal te doen en decentraal wat gewoon slim is om decentraal te doen. Nou, dat zijn de drie, dat zeg ik altijd, de onderliggende principes zoals wij onze organisatie hebben ingericht. Even iets tot de basisbrandweerzorg. We hebben 29 kazernes in Twente. Dus Tilburgen is er één van de 29. Als je kijkt, die zijn dus de afgelopen 30, 40, 50 jaar daar neergezet. En die zijn best op goede plekken neergezet in Twente. Daar is best wel over nagedacht. En dan komen wij ook wel achter, die kazernes staan gewoon op goede plekken. Dus als je kijkt, waar staan ze? Met name in die bebouwde kommen, in kernen. Ook, moet ik zeggen, daar waar mensen wonen. We hebben af en toe wel een industrie en een weiland staan. Maar dan kun je voor alles doen, maar je kunt daar geen kazerne neerzetten. Want er wonen geen mensen die zo'n kazerne kunnen bemannen als het nodig is. Dus het netwerk van de basisbrandweereenheden door heel Twente, die staan op zich wel goed. En ik zal het zo nog wat plaatjes laten zien. Die zijn ook alle 29 noodzakelijk. Geen enkele gemeente of geen enkele kazerne kan nog zelfstandig opereren. Men is van elkaar afhankelijk. Dat heeft ook mee te maken met wat Herman net zei. We hebben een hele bezuinigingsslag gehad. In alle posten, in alle gemeenten in Twente, dus ook hier in Tilburg. Er staat In al die 29 brandweergezinnen staat één, dat noemen wij dan een tankautospuit, dat is de auto weer naar een brandweer. In alle gezinnen eentje. Dus dat betekent dat als je de tweede nodig hebt, je al afhankelijk bent van je buren. Ik zal daar straks iets van laten zien. Dus regionaal versus lokaal. Dat is altijd de zoektocht, moet ik zeggen. Wat kan dan slim op regionaal niveau en wat moet je vooral lokaal doen? Nou, ik heb een aantal voorbeelden daarbij gezet. Leiding, coördinatie bijvoorbeeld. Als je het hebt over de aansturing van grotere incidenten. Dat ga je niet 14 keer organiseren in elke gemeente. Doe je gewoon één keer en dan staat ten dienste van al die gemeenten. Ik zal er nog één of twee uitpakken. Efficiënt inzet van specialistisch materieel. Dat is het derde bolletje van onderen. We gaan niet overal dezelfde voertuigen neerzetten. We hebben een aantal voertuigen, die heb je niet zo heel vaak nodig. Nou, dat zijn specialistische voertuigen en die zet je dan op een aantal locaties in Twente. En als er ergens een incident is, komt vanuit die plek een specialistisch voertuig. Waarbij we wel proberen om alle 29 iets van een taak te geven. En wat je ziet hier in Tubbergen is, dat zit het met name op waterspecialisme, tankwagens en wat wij noemen het WTS, dat is een watertransportsysteem. Dus als, en daar hebben we er vier van in Twente, dus als ergens water over langere afstanden noodzakelijk is, dan moet Tubbergen ook voor Twente een aantal zaken doen. Nou, die lokale focus, een aantal er misschien uitpakken, bijvoorbeeld die de vrijwilligers, kom ik aan het einde nog terug. Met name het lokaal werven van vrijwilligers is voor ons heel belangrijk. Dat kun je centraal niet organiseren, dat is lokaal. En lokaal kent men de mensen, lokaal ken je de samenleving. Dus dat is iets wat we met name lokaal organiseren. Maar ook bijvoorbeeld oefeningen. Zeg maar, met name als je oefent en je wilt in je eigen gemeente, in je eigen panden, in je eigen wijken oefenen, dat moet je lokaal organiseren. Dat ondersteunen we wel op het Twents niveau, maar met name lokaal zit dan die uitvoering. En het is altijd de zoektocht, Brian zit er ook bij hier op het is altijd de zoektocht van wat is efficiënt om lokaal te doen en wat kun je slim centraal doen. En is dat voor alle 29 hetzelfde? Nee, het is niet voor alle 29 hetzelfde. Dit is zelfs nog weer maatwerk per kazerne, omdat de ene club, het kan zijn dat Holten iets anders vindt dan Tubbergen en die vinden we iets anders dan Haaksbergen. Dus daar zit ook best wel maatwerk in. Wat willen ze zelf, wat kunnen ze zelf en wat gaan we centraal doen? Even kijken. Ja, dan zak ik even af naar wat operationele zaken. Dit is wat wij noemen ons dekkingsplan. En een dekkingsplan, dat wil zeggen hoe hebben wij dus in opkomsttijden Twente afgedekt. Wij werken niet meer met gemeentegrenzen. U ziet hier de gemeente Tubbergen met het zwarte is de gemeentegrens. En u ziet er ook de buurgemeenten omheen. En wij kijken ook naar binnen welke tijd moeten we waar zijn. We hebben een maximale opkomsttijd van 18 minuten. Daar moeten we in heel Twente op elke plek zijn. We hebben hier gemiddelde opkomsttijden, gebieden genomen, contouren zoals dat heet. Dit is voor de eerste tankautospuit. Dus de eerste, wanneer je eerste auto ergens moet zijn. En dan zie je dat, dat zeggen wij wel eens, zeg maar, u hebt 6 kazernes die in Tubbergen de brandweer organiseren. U ziet daar op Marsum, dus het grijze gedeelte. Ik dacht Weerslauw het roze, Oldenzaal geel, Almelo blauw. Dat is Frieseveen, het bruine. En met Duitsland hebben we ook nog een convenant met Uelsen. Dat is hier niet ingetekend, maar er is ook Frieseveen samen met Uelsen en Tubbergen is ook nog een gebiedsverdeling geweest. Dat betekent dat als je dat omzet in aantallen, dat 20%, 20% van de gemeente Tubbergen wordt dus de brandweerzorg geleverd door een van de naburige kazernes. De norm. De norm is, dat plaatje wat u net zag, wij mogen wettelijk, en dat is een keiharde, we mogen wettelijk nergens de 18 minuten grens overschrijden. Nou, dat gebeurt nergens in Twente. In Twente zitten we overal onder de 18 minuten grens. Waarbij ongeveer 3% van onze objecten zit tussen de 15 en 18 minuten. Maar goed, wij hebben alles wel binnen de wettelijke normering geregeld. Hebben we dan knelpunten in het dekkenpand? Ja, we hebben knelpunten. En we hebben gebieden in Twente waar wij gewoon minder snel zijn of kunnen zijn. Tubbergen is een van de plekken, met name het gebied rond Langeveen. Dat is gewoon lastig om daar op tijd te zijn. Maar we hadden ook knelpunten in Almelo, Haaksbergen, Oldenzaal en Hengelo. Dat waren eigenlijk de 5 gemeenten waar wij, wat wij noemen knelpunten, hadden problemen hadden met onze opkomsttijden. Almelo zijn we gegaan naar een 24-7 dekking met vrijwilligers die dus gecasseneerd vertoeven. Dus die hebben overdag wel een bezetting, maar avonden en weekenden zijn vrijwilligers die naar de kazerne gaan en daar gewoon slapen en dan hun diensten draaien. Dus Almelo kent geen systeem meer van huis naar de kazerne, maar slapen op de kazerne. En daarmee was het probleem allemaal opgelost. Haaksbergen hebben we met name gekeken van waar wonen vrijwilligers, waar zijn de branden. Staat die kazerne nog slim? Nou, die kazerne stond dus op, helemaal op de verkeerde plek in Haaksbergen. En we hebben de kazerne verplaatst naar een ander stuk. Wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers in het nieuwe gedeelte. En naar Haaksbergen valt nu ook netjes weer binnen de opkomsttijden. Oldenzaal, overdag een probleem. Met name overdag bezetting rondkrijgen. Daar hebben we opgelost met een aantal mensen overdag gewoon te stationeren in Oldenzaal, die daar hun werk gaan doen. Hengelo loopt nog, maar Hengelo zit in principe met hetzelfde probleem als Almelo. Gewoon lastig in zo'n grote stad om zeg maar, met hetzelfde systeem te werken wat jullie hier ook doen, dat vrijwilligers van huis naar zijn kazerne gaan. En met name in de spits, dan lukt dat bijna niet meer. Nou, in Terbergen, daar kom ik straks nog even op terug, daar hadden we ook plekken waar wij nog steeds wel niet binnen die 6 of 8 minuten kunnen zijn. En daar hebben we het systeem van gemotiveerd afwijken. En dat mag ook gewoon wettelijk. De wet biedt gewoon die ruimte om daar compensatie voor te gaan doen. Omdat het onmogelijk is. Ik zei net al, je kunt financieel gezien, ja, je kunt in heel Nederland. We hebben in heel Nederland over 1000 kazennes. Je zou hier in Tubberg ook kunnen zeggen van nou, we bouwen 5 of 6 kazennes erbij. Dus financieel is dat een ontzettend zware. Je kunt beroeps neerzetten, 24/7. Is financieel ook een hele zware. En als je dan kijkt naar 1 incident in de 3 dagen, dan is dat ook niet echt rendabel. Ja, of je gaat kijken, waar kan ik dus iets aan doen? En dat noemen we dan gemotiveerd afwijken. Ik heb straks een aantal voorbeelden wat wij dan gedaan hebben hier in Terbergen. Even een voorbeeld hoe dat werkt, om toch een beeld te krijgen. Dit hebben we ook vorig jaar laten zien bij de algemene bestuurs tweedaagse, bij alle burgemeesters, van die afhankelijkheid van het Twentse systeem. En we hebben het voorbeeld genomen van een grote brand bij Van der Poel in Hengelo. Dus het is een daadwerkelijke inzet geweest dit. Even kijken, doet hij. Ja. We hadden een brand bij Van der Poel in Hengelo. Dat ziet u op die pijl. En dat is uiteindelijk opgeschaald naar een zeer grote brand. En dan hebben we 8 auto's nodig. Dus als je 8 auto's nodig hebt, dan heb je ook 8 kazennes nodig. Nou, we werken volgens het principe van de snelste komt. We gaan niet zeggen van nou, we halen een auto uit Zwolle en Apeldoorn. Nee, de dichtstbijzijnde kazennes die gaan er dus naartoe. Maar als je dus na zo'n brand daar in Hengelo de dichtstbijzijnde kazennes daar naartoe laat gaan, dan ziet u dat rode gedeelte, dat is dus niet bezet meer. Al die brandweerauto's staan dus bij die brandweer Van der Poel. Dus dat betekent dat rode is dus, daar is geen brandweerdekking meer van. Dus dan moeten we gaan herbezetten. Dus in dit geval ziet u een auto uit Rijzen. Die auto uit Rijzen is dus gaan naar de kazerne in Hengelo en die heeft dus daar. Want zo'n grote brand heeft toch een dag geduurd. Dus die heeft al de meldingen die daar nog overheen kwamen, zeg maar, voor aan rekening genomen. En we hebben een autospuit van Glanenbrug, dat is dat kleine pijltje onderin, die hebben we verplaatst naar het centrum van Enschede. En dat kan op alle plekken in Twente gebeuren. Dus alle 29 posten worden ook ingezet op andere plekken om dus, wat wij noemen, restdekking te organiseren. Nou, als je ziet, dat paarse gedeelte, dat donkerpaarse gedeelte, is uiteindelijk die 2 auto's die dus die rest, die herbezetting geregeld hebben. Die hadden op een gegeven moment het hele gebied wel weer afgedekt. Maar u ziet hier al dat bij een zeer grote brand, waar dan ook in Twente, in dit geval 12 kazernes betrokken zijn. Nou, we hebben er 29. Dus elk zeer groot incident, ja, ik zei al in het begin, niemand kan het zelf meer doen. Niemand kan zelf zandig meer een groot incident. En dat is dan de Twentse synergie die wij georganiseerd hebben. Ook zoom ik wat in op Terbergen. U hebt hier. Terbergen, ik heb even de afgelopen 5 jaar gekeken hoeveel brandmeldingen hebben wij nou gehad in Terbergen vanaf 2013. Dus ik ben 5 jaar teruggegaan. In Terbergen, gemeente Terbergen, hebben we 698 meldingen gehad de afgelopen 5 jaar. En als je dat dan terugvertaalt, dat betekent dat in Terbergen ongeveer 115 meldingen gemiddeld per jaar zijn. We zien wel een dalende trend. En die dalende trend, hè, gaat dus naar beneden toe. Dat heeft met name mee te maken dat het aantal automatische meldingen verminderen. Omdat we daar een ander systeem op gezet hebben. U ziet hier Q. Die Q betekent kwartaal. Q1, 2, 3, 4 van 2016. Q1, 2, 3, 4 van 2017. Die allerlaatste die is nog klein, omdat die vult zich op het moment. Hè, waar we zitten in het vierde kwartaal. Opvallend voor de nieuwe systematiek is dat u ziet in Q2 en Q3. Dat groene vlak, dat zijn dus het aantal branden. Dat wil niet zeggen dat het in Terbergen meer is gaan branden, maar dat geeft aan dat de helft ongeveer, bijna de helft zijn inzetten die Terbergen gedaan heeft buiten de gemeente Terbergen. Dus die worden bij ons wel geregistreerd als Terbergen, die heeft een melding, die gaat eruit. Maar dan gaan ze dus elders naartoe. In Dinkeland zijn ze veel geweest. Ook veel ter ondersteuning als tweede, derde of vierde auto bij een andere inzet. In het verleden hadden we dat niet. Hè. In het verleden, ook in Tilburg, had je 2 auto's per kazerne staan. Ik weet, Enschede die had op 1 kazerne 4 auto's staan. Dus die gingen redelijk heel veel deden ze zelf. Maar die zijn er allemaal uitgegaan. Je moet toch ergens die 6 miljoen van aanhalen. Dus dat betekent dat je ziet dat met name voor de tweede, derde auto naar een andere gemeente gaan. Dat gebeurt meer en meer in Twente. Nou, in Borne vind ik wel een mooi voorbeeld. Dat ligt helemaal hartje Twente. In Borne zijn het aantal uitdrukken buiten Borne hoger dan het aantal uitdrukken binnen Borne. Dus dat betekent ook dat die auto's voor ons, die 29, die hebben niet alleen een waarde voor de gemeente, maar die hebben een hele belangrijke waarde in ons opschalingsmodel in Twente. Nou, ik heb ook eens even gekeken naar de kernen. Hoe is dat nou verdeeld? Hè? Wat wij dan noemen de kernen, Tubbergen, Albergen, Geesteren, Langeveen, Mandelveen, Reutem, al dat soort. Dan in de gemeente Tubbergen is ongeveer 50% van het aantal meldingen die we krijgen zijn in de kernen. En 50% van het aantal meldingen zijn wat wij noemen buitengebied. Dus dat is een beetje 50-50. En waarbij Tubbergen zelf, dus de kern Tubbergen, die pakt zo'n meer dan 50% van het aantal meldingen. Doet hij nog? Ja. Nou, hier zal ik wat sneller overheen gaan. Dit is dat wij in beeld houden zeg maar, het aantal objecten dat u in de gemeente hebt. Dat zijn meer dan 9000, bijna 10.000 objecten. En we houden per object bij wat de opkomsttijden zijn. Ja, en zo houden wij ook in de gaten zeg maar, in welke gebieden, en Langeveen staat er bovenaan, welke objecten zijn wij te laat en waar zou je echt compenserende maatregelen voor moeten trekken. Wat wij dan hebben gedaan, bijvoorbeeld in Tubbergen, dat is, en hier bent u ook al eerder over bijgepraat, alle basisscholen bezoeken de Risk Factory. Dat zijn alle kinderen tussen, van groepen 5 en 6, die krijgen veiligheidsonderwijs op die Risk Factory, opdat zij ook de goede dingen doen in hun omgeving. Oefenen met bedrijfshulpverleningsorganisaties van locaties waar een langere opkomsttijd is. Voorlichtingsbijeenkomsten in dorpsraden. Agrarische sector hebben wij een aantal zaken mee gedaan. Maar ook met op het gebied van brandpreventie met de gemeente om aandacht te hebben voor bedrijven die net iets buiten de opkomsttijdencirkel liggen. Vrijwilligers in Tubbergen, toch een van mijn laatste sheet. Volgens mij is dit mijn laatste sheet. In 2013, want er werd ook een vraag gesteld, hoe zit dat nou precies met de vrijwilligers in Tubbergen? In 2013, toen wij overgingen naar de Brandweer Twente, waren er 33 vrijwilligers in Tubbergen. Maar ook gerelateerd in dat u 2 tankouderspuiten had. Op dit moment, inclusief de mensen die in opleiding zijn, hebt u straks 27 vrijwilligers in Tubbergen. Dus zeg maar vanaf 2013 tot nu zijn er 6 vrijwilligers minder. Maar dat past ook prima, want u hebt ook een auto minder staan in Tubbergen. Nou, als ik kijk naar de mensen die weggegaan zijn de afgelopen jaren. Van de 33 zijn er 4 mensen die niet weggegaan zijn bij de brandweer. Maar elders bij de brandweer zijn dingen zijn gaan doen in Twente. Dus die zijn wel behouden gebleven. Er zijn 9 vrijwilligers die hebben afscheid genomen over de laatste 5 jaar. Waarom hebben ze afscheid genomen? Nou, dat zit heel veel in gezondheid. Gewoon omdat op een gegeven moment de keuringen te zwaar worden. Het zit in te druk met de eigen onderneming of te druk met werkzaamheden. En er zitten ook een aantal bij met, nou, wat ik maar noem, veranderingen. Geeft motivatieproblemen. Dus met name de veranderingen naar Twente hebben ze gezegd van, nou, dat is het moment waar ik ga stoppen. U hebt op dit moment 6 nieuwe vrijwilligers in opleiding. Die zijn ook allemaal reeds gestart. In november ben je met een inwerkprogramma. Dan zit u op een totaal van 27 vrijwilligers. Wat heeft Tubbergen nodig? Als je formatief berekent, dat kun je netjes breken, hebt u 24 vrijwilligers nodig voor gemeente Tubbergen. Dus er zitten er 3, want je hebt niet iedereen overdag beschikbaar. Nou, 27, het mag ook 28, 39 zijn, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar u zit om en nabij wel op sterkte straks in Tubbergen. Dat was hem.
Dank u wel voor uw innoverend en vooral enthousiast betoog. Ik ben heel benieuwd naar de vragen. Ik kijk even naar die kant. En dan mevrouw Franke. Ik heb een vraag over het eerste gedeelte. Als ik even kijk naar de organisatiestructuur. Daar zijn er wel heel veel partijen bij betrokken. Je hoort wel eens van hoe groter de organisatie, hoe stroperiger de besluitvorming.
Hoe gaat de veiligheidsregio hiermee om? Met andere woorden, hoe slagvaardig is de veiligheidsregio?
Nou, dat is een mooie vraag. Wij zijn heel slagvaardig omdat wij een crisisorganisatie zijn. En dat betekent dat als er nu een probleem is, dan treden wij binnen een kwartier op. De organisatie staat binnen een uur, anderhalf uur. Dus daarin zijn we heel slagvaardig. U bedoelt waarschijnlijk ook de besluitvorming als het gaat met al die partijen. Ja, dat kost soms tijd. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Als je colleges erbij wil betrekken, raden erbij wil betrekken, dan ben je soms wel een maand onderweg. En dat kan ook nog wel langer zijn. Maar u kunt ervan op aan dat op het moment dat het echt nodig is, wij allemaal weten hoe we moeten acteren en dan gaat het ontzettend snel.
Meneer Oestrich.
Dank u, voorzitter. Ik had een vraag met betrekking tot de 6 miljoen bezuiniging waar u het over had. Mijn vraag is eigenlijk waarop het met name op bezuinigd is. En wat u vindt van de kwaliteit op dit moment van de brandweer ten opzichte van voor die bezuiniging. En dan had ik een vraag over, u had het over de regionale risicoprofiel. Kunt u dat iets verder toelichten? Want heeft dat te maken dat een risicoprofiel komt alleen voor de gemeente Tebergen? En ik hoorde u zeggen dat wij daarna als raad daar nog weer wat van mogen vinden, als ik dat goed heb gehoord. En de laatste vraag wat ik had was onder kopje programma ondermijning stond de afkorting OMG. En ik was even benieuwd wat dat betekende.
Ik denk dat het wel goed is dat we zorgvuldig zijn op de inhoudsvragen en de politieke vragen. Daar waar het politieke vragen zijn, geef ik ze graag naar het college. En de andere zijn voor u. Ik denk dat hier wat politieke vragen in zitten.
Mijn beeld is dat dit nog wel inhoudelijke vragen waren. Ja, en anders dan zal ik wel een signaal geven.
Prima, dank u wel.
Ik geef een signaal.
Ja.
Ja, nou de laatste, daar kan ik het makkelijkste antwoord op geven. Dat is, dat zijn motorclubleden, outlaw motorgangs. Het risicoprofiel, dat is een verzameling van risico's in Twente. Dat kunnen zijn bedrijven met gevaar. Dat kan zijn de spoorlijn. Dat kunnen zijn ondergrondse risico's, dat kunnen risico's zijn die in de lucht zich voordoen. En dat hebben wij totaal in beeld gebracht. Dat noemen wij het risicoprofiel. Als wij naar Twente kijken, hebben wij voor Nederland een gemiddeld risicoprofiel. Dus alle risico's komen voor, maar er is niet een uitschieter. Dus we hebben geen bottleneckgebied zoals Rotterdam, we hebben geen Veluwe. Maar we hebben wel gevaarlijke stoffen en bedrijven en we hebben ook een bosgebied. Wij gaan het risicoprofiel actualiseren. Dus elke twee jaar kijken we van, goh, wat is nu de staat daarvan? En wij vinden het ook belangrijk dat besturen van gemeenten daar ook iets van kunnen zeggen of ze daar nog zichzelf in herkennen. En het totale risicoprofiel, het geactualiseerde risicoprofiel, brengen wij dan ook weer naar u terug. En dan kunt u aangeven of u als raad vindt dat de risico's voor Tebergen voldoende zijn weergegeven. En de laatste vraag, ik denk dat wij daar even in gezamenlijkheid op antwoorden. Dat gaat over die 6 miljoen. Als ik het heel kort moet beantwoorden, u heeft ook gezien dat de brandweer het grootste aandeel heeft in de kosten. Heeft de brandweer ook voor haar rekening genomen het grootste aandeel, zal ik maar zeggen, in de bezuinigingen. Als ik kijk naar de paraatheid en is het allemaal verantwoord, dan is het antwoord daar ja op. En hoe die bezuinigingen bij de brandweer uitgepakt hebben, ik denk dat ik dat even aan mijn collega overlaat.
Ja, ik zit er 30 jaar in het brandweervak dit jaar en ook alles gedaan. En vraag je mij in mijn hart als brandweerman, vind je dat leuk bezuinigen? Nee, dat vinden we niet leuk. En wat vind je ervan als je op de zeepkist moet staan in 29 kazernes om te zeggen dat er wat spulletjes weggaan? We vinden ze ook niet leuk. Dus waar hebben wij het meest op bezuinigd? Ja, onze begroting bestaat voornamelijk uit mensen en gebouwen en spullen. Dat is zeg maar ons geld. Dus we hebben bezuinigd op voertuigen. 20% van ons wagenpark is eruit gegaan. En dat heeft overal pijn gedaan. Ik hoef maar over mijn schouder te kijken en ze vinden het ook niet leuk. Mensen, dat is vak 2. En dan met name in management. Dat klinkt heel gek, maar de helft van ons management is eruit gegaan. En dat heeft ook vaak met natuurlijk verloop wel gegaan. Maar daar hebben we dus in bezuinigd. En we hebben inverdieneffecten gehaald. Dus op het moment dat je 14 gemeenten of 29 brandweerposten in één organisatie onderbrengt, kun je gewoon inverdienen. Want je doet 29 keer, deden ze allemaal dezelfde dingetjes en je kunt op een aantal dingen kun je daar gewoon wat goedkoper organiseren. Of dat nou is je computers, je ICT of andere inkoopzaken. Dus dat, in bulk hebben we daar ook wel wat geld in verdiend. Het werd links ook al gezegd, we hebben een externe audit laten doen. Kan het allemaal nog? Als je één auto hebt per kazerne, als je nog verder gaat, als je geen auto meer hebt, moet je kazerne ook wegdoen. Dus, en uit de externe audit kwam naar voren van de ondergrens is bereikt. Het kan, maar dan met name dan moet je op Twentsniveau heel goed samenwerken met elkaar. Maar als je nu nog verder gaat, dan zak je door de grens van voor 2013. En dan, daar heeft ons bestuur ook gezegd van de ondergrens is bereikt.
Voldoende, meneer Oosterik? Dan ga ik, ik zie meneer Plecht knikken. Gaat u gang.
Bedankt voor de presentatie ook. Als voormalig inwoner van Langeveen moet ik hier wel vragen of u daar nog wat meer over wilt vertellen. Ben ik zeer benieuwd. Daar heb ik eigenlijk wel iets meer van weten. Hoe dat dan georganiseerd is op dit moment. Daarnaast hoor ik u zeggen dat de meldkamer van Hengelo naar Apeldoorn gaat. Hoe staat de veiligheidsregio Twente daarin? Gezien Apeldoorn niet in het Twentse ligt. Ik vind het zeer mooi om te horen dat er vrijwilligers bij komen. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik maak me nog steeds zorgen over de gemiddelde leeftijd en het verloop. Ik zou graag weten hoe de toekomst eruit ziet. Wanneer krijgen we weer een probleem?
Vrijwilligers? Daar zijn we ook zeer blij mee. Maar ook dat er een dame bij zit. Dus ook zeer blij mee. Wat je wel ziet is, als je naar leeftijdsopbouw kijkt, hè, dat het ook een prima ontwikkeling is dat er een verjonging plaatsvindt in de korps van Tubbergen. Nu 6 mensen erbij, ontzettend blij mee. Goede versterking, goed op orde. Maar wat je ziet is dat de zoektocht naar brandweervrijwilligers, dat deden we in het verleden vaak passief. Als er wat weggingen, dan trokken ze de la open en keken ze van, er staan nog wat 10 op de wachtlijst. Maar als je nu het laadje opentrekt, dan zit daar geen wachtlijst meer in. Dus je moet echt actief de boer op. En ik moet zeggen, we hebben dat de afgelopen jaren hier gedaan. Er zijn er toch 6 bijgekomen. Maar het moet een permanent proces zijn. Je moet eigenlijk elk jaar je acties hebben om nieuwe vrijwilligers erbij te halen. En ik heb het vorig jaar ook gezien in Weerslo. Het blijkt, als je daar moderne ideeën over hebt, je gaat op een mooie manier. De mensen doen het zelf, hè? Dat is belangrijk. Dan lukt dat nog wel. Maar het vergt wel elk jaar om het te gaan doen. Langeveen. In Langeveen doen we dus die acties die ik net op de sheet liet zien. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, als je kijkt naar het aantal incidenten, want ik heb ook van alle kernen het uit laten draaien, hebben de afgelopen 5 jaar 6 branden gehad in de kern van Langeveen, dus 1 per jaar. Als je dat soort aantallen hebt, elke brand is er 1 te veel. Maar dan moet je dus erg gaan kijken inderdaad in preventie, in voorlichting. Mensen erop attenderen van koop gewoon die rookmelder, dat ding kost maar een tientje. Maar zorg dat je in ieder geval dat je veilig buiten staat. Daar zetten wij dus op in, omdat het aantal, met name in zo'n kern als Langeveen, het aantal branden legitimeert niet om daar een brandweerpost neer te zetten. Meldkamer. Meldkamer gaat richting Apeldoorn, september 2020. Dan zijn we de laatste meldkamer in Nederland die samenvoegen. Uiteindelijk, we hadden 25 meldkamers, we hebben er straks nog 10. Daar worden 5 meldkamers samengevoegd. Dat zal een heel proces zijn. En waarbij wij als Twente in ieder geval de insteek hebben genomen. En dat kan ook best wel. Dat 1 is, het mag niet duurder zijn dan nu. En 2 is, we willen minimaal de kwaliteit die we nu al krijgen. En als je naar de huidige technieken kijkt. Ik heb het ook wel eens gezegd. Of we die meldkamer nou in Apeldoorn inzetten. Of in India of in Polen of in Amerika. Dat is toch een meldkamer virtueel op afstand. Ze moeten meldingen binnen zien te krijgen en ze moeten de alarmeringen weer op een goede manier eruit gooien. En op welke wijze dan naar die brand wordt gegaan, dat is weer des korps Tubbergen hoe ze dat gaan organiseren.
Aan wie mag ik het woord geven? Meneer Plecht, is het voor u voldoende?
Ja, ik vraag dat u die vraag zou stellen, maar het is meer dan voldoende. Ik vind ook de complimenten op zijn plek voor het korps Tubbergen en voor u als organisatie vanwege de vrijwilligers. Dus bij deze voldoende.
Aan wie mag ik, meneer Lemfrink?
Ja, ik heb twee vragen. De allereerste vraag, de bijdrage van het Rijk van 6 miljoen. Is dat jaarlijks een structureel bedrag of wordt het ook elk jaar geïndexeerd? Dat is één vraag. En de tweede vraag is natuurlijk een hele mooie, vind ik zelf. Wat is eigenlijk jullie grootste zorg naar de toekomst toe? Ja, voor allebei maar.
Nou, die van die 6 miljoen, van de BDR van het Rijk kan ik zeggen dat daar ook op gekort is voor ons in de afgelopen periode. Ja, dat gaat over ton. Ik geloof, ik het uit het hoofd doe, 2,5 ton zoiets. Dus dat is, valt mee, maar het is, als je alles weer optelt, is het veel. En dat is dus niet meer geworden de afgelopen periode. Ik ga er wel vanuit dat dat in de komende jaren gewoon stabiel blijft. Dus dat de inkomsten die wij van het Rijk krijgen, dat we dat ook kunnen behouden. Nou, als u over zorgen praat, dat is misschien niet het juiste woord. Maar waar ik me wel heel veel aandacht voor zou willen vragen, is de illegale hennepteelt in Twente. En het geld wat daarmee verdiend wordt, dat is een business die niet groter moet worden, maar eerder kapot gemaakt moet worden. Want daar ligt een forse uitdaging. En we hebben de afgelopen jaren daar best veel aan gedaan. Maar het is ons niet gelukt om daar goed te interveneren. En dat moet wel. Dus dat vind ik echt een forse opgave.
Ja, ik heb nog wel een heel boodschappenlijstje. Ik zou de eerste zorg, maar goed, het is de eerste zorg waar ik als ik denk, wat mijn grootste zorg is, dat mijn zoon dit jaar uiteindelijk een diploma haalt. Maar dat is een heel ander verhaal. Waar eigenlijk, ik heb van twee kanten. Eén is van buiten naar binnen, van binnen naar buiten. Waar eigenlijk mijn grootste zorg zit, is we hebben 630.000 inwoners in Twente. En dat is de vergrijzing. Uiteindelijk, bedoel, wij zijn er om mensenlevens te redden. Dat is onze taak. En wat we zien is dat er een enorme vergrijzing is in de samenleving. We zien ook het aantal. De 65 plus heeft drie keer zoveel ongevallen en doden bij brand dan de groep onder de 65. En als je kijkt, dat vond ik ook wel een eye-opener, dat je kunt, met name bij oudere mensen, en dan noemen we even 80 plus of 85 plus, je kunt er ontzettend veel veiligheidsmaatregelen in huis zetten. Je kunt het volhangen met rookmelders, met CO-melders, je kunt van alles erin doen. Maar ondanks dat ze steden of die aard veiligheid hebben, redden ze het toch niet. Omdat ze niet mobiel zijn, vallen, niet op kunnen staan, de hulp te laat komt. Want dan is 5, 6, 7 minuten is nog veel te laat. Dus als je het hebt over de zorg voor de komende, maar dan kijk even de komende 5 tot 10 jaar, is dat hoe gaan we die vergrijzing, in ieder geval voor ons. En het tweede, maar die is dan voor de binnenkant, onze eigen organisatie. Hoe blijven wij een aantrekkelijke organisatie voor onze vrijwilligers? We zien de vrijwilligheid. Is anders. Gemiddeld genomen werkt een vrijwilliger of is een vrijwilliger nog ongeveer 10 jaar, net die zo'n 9,7 jaar bij onze organisatie. Dat was vroeger gewoon 30 jaar. Dat was voor het leven. Je ging bij die organisatie en dat was met families tegelijk. Tegenwoordig zien wij mensen 10 jaar nog vrijwilliger bij ons zijn. Druk, we hebben een spot, we hebben het werk. Ze wonen, werken meestal op verschillende plekken. Dus hoe gaan wij op een hele moderne manier onze vrijwilligers krijgen? Nou, dat is wonen en werken op verschillende plekken. We hebben al heel veel vrijwilligers die op 2, 3 kazernes opspringen. Kunnen wij in andere doelgroepen eens gaan kijken? Kunnen wij ook niet repressieve vrijwilligers aan ons binden? Moet iedereen nou diezelfde opleiding hebben of kunnen we daar een stuk flexibiliseren? Dus uiteindelijk komt het er neer op hoe kunnen wij ervoor zorgen voor de komende jaren dat wij aantrekkelijk blijven voor mensen om vrijwilliger te worden bij de brandweer. Dat waren de twee.
Wie mag ik? Mevrouw Alderink?
Ja, kom. Ja, ik heb nog een vraag over die zorgfraude. Hoe werkt dat? Wat doen jullie daaraan?
Er zijn twee vragen, denk ik. Hoe het werkt is dat mensen zelf hebben een PGB-budget en dat kunnen ze vrij besteden. En als er een zorgaanbieder is die niet aan de voorkant goed gecertificeerd is en doorgelicht is, en iemand op een kamertje neerzet, en dan ga ik het heel vervelend maken met een emmer en een tv, en een grote stevige vent ernaast, als je maar vooral geen commotie maakt, ja, dan verdien je relatief veel geld op een hele makkelijke manier. Dus dat is de wijze waarop het zou kunnen werken en zoals we het ook helaas aangetroffen hebben. Wat doen wij eraan? We hebben twee lijnen. Eigenlijk is onze ambitie dat het over minimaal 2-3 jaar gestopt moet zijn. Omdat we dan aan de voorkant zo goed het systeem hebben ingericht dat er niet meer van dat soort lieden zijn die op deze manier zorg kunnen bieden. Je moet het eigenlijk helemaal geen zorg noemen. En het tweede wat we op dit moment ook doen is dat we handhavend optreden. Dus daar waar we signalen krijgen wordt er gecontroleerd en gaan we het aanpakken.
Mevrouw. Altijd verkeerd doen. Haren, schreuren, schreuren, haren. Mevrouw Schreuren.
Wel duidelijk. Ik had een vraag voor meneer Mulleman. Aansluitend op de vraag van Herman. U zei net dat u zorgen had over de hennepteelt. Maar wat zijn aan uw wensen eventueel? Wat kunnen wij hier doen om uw zorg weg te nemen?
Nou, wij moeten eerst zelf beter aan het werk, vind ik. Dus er ligt eerst een opgave voor onszelf om effectiever op te treden. Om het u te schetsen, we hebben de afgelopen jaren vooral veel hennepplantages geruimd. Maar je kunt het wel ruimen, maar als je daarna geen onderzoek doet hoe je welke business erachter zit, ben je niet heel erg effectief. Dat is ook vooral werk wat de politie moet doen en wat justitie moet doen. Dus we gaan aan de voorkant veel beter kijken waar gaan we onze energie op zetten, welke plantages ruimen we en doen we gewoon dicht. Kan er ook een bestuurlijke maatregel opvolgen. En we hebben plantages straks waar we veel betere analyses op maken in de zin van wie heeft daar nou dit ingericht en wie heeft daar werkzaamheden verricht. Dus dat is onze eerste opgave. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat wij extra handhavingscapaciteit nodig hebben. Als we kijken naar Tubberg en het buitengebied, kan ik u niet vertellen en wellicht u mij wel hoeveel daar ook illegaal gekweekt wordt. En dan zou je controles op kunnen uitvoeren. Het tweede wat nodig is, is bestuurlijk-juridische capaciteit. Het is niet alleen makkelijk en nodig om strafrechtelijk op te treden, maar ook bestuursrechtelijk zijn er heel veel mogelijkheden. Dat betekent dat een burgemeester kan sluiten of andere maatregelen kan treffen. Dat moet wel heel goed voorbereid worden, juridisch ook dichtgetimmerd worden. En daar zouden we ook veel effectiever in kunnen zijn. Dus daar zou u mij uiteindelijk kunnen helpen door iets meer armslag te geven, zodat we daar veel daadkrachtiger kunnen optreden als overheid.
Voorzitter, misschien mag ik daarop aanvullen. Ik denk dat het ook belangrijk is van in hoeverre kunnen we het voorkomen, hè? Voorkomen dat mensen in de verleiding worden gebracht om de schuren te laten verhuren of te laten gebruiken voor de hennepteelt. Ik denk dat het ook heel goed is dat wij ook vanuit de samenleving signalen krijgen van mensen die zich zorgen maken van hey, wat gebeurt hier op deze plek. We weten dat de politie ook een aantal gebieden gewoon wel extra in de gaten houdt waar veel schuren zijn. Ik denk dat het een combinatie is van samenwerking. En ik denk dat ook onze handhavers er ook goed attent op zijn. En die combinatie is denk ik heel belangrijk.
Voldoende beantwoord voor u? Dan zag ik, mevrouw.
In uw eerste verhaal had u het over de regionale toezichtsruimte, over de cameratoezicht in de dorpen. Is er cameratoezicht in Tubbergen?
Nee, het antwoord is nee. Wat ik heb geprobeerd te zeggen is dat wij een aantal flexcamera's hebben. En die kunnen opgehangen worden op het moment dat het nodig is. Dus stel je voor, er is hier weer een grote carnavalsoptocht. Dan zou je op bepaalde plekken camera's kunnen ophangen om te kijken van hoe beweegt die menigte, wat gebeurt er. Dat noemen wij crowd management. Heeft de politie nodig om het allemaal in goede banen te leiden. En die voorzieningen die kunnen wij aanbieden aan de gemeente Tubbergen. En daar wordt in sommige situaties af en toe gebruik van gemaakt. In de steden Hengelo, Almelo en vooral Enschede hebben we in de binnenstad camera's hangen. Zowel permanente camera's als flexibele camera's. En die worden ook uitgekeken op uitgaansavonden.
Ik kijk nog even rond of er nog
Ik wou zeggen of er nog brandende vragen zijn, maar dat is wel een zeer bijzondere en toepasselijke vraag. Dan wil ik u heel graag hartelijk bedanken voor uw enthousiaste, maar vooral ook passievol verhaal vanuit uw vak. Dank u wel. Dan. We kunnen, Marijke fluistert mij even in. We kunnen nu even allemaal een kopje koffie of een kopje thee pakken. En dan bereidt onze volgende presentatie zich pas voor. Dus als iedereen zijn kopje koffie heeft en weer terug is, gaat de volgende presentatie beginnen. Kan iedereen even roeren in de koffie en... Zo, mevrouw Stamsnieder, heel erg fijn dat u er bent. Natuurlijk, vergezeld door mevrouw Lansing. En ik wil u heel graag het woord geven over, zoals u het zelf ook al stelde, het gaat over een groot domein. En u hebt ook aangegeven dat dat wel, het grote domein wat ons allemaal aangaat, gaat wel een half uur in beslag nemen, deze informatie die wij van u mogen krijgen, van u beiden mogen krijgen. Zou u willen zeggen, waar gaat uw voorkeur naar uit? Wilt u het liefst interactie met intussen vragen of wilt u ze liefst gespaard krijgen?
De vraag maar aan het eind. En het zal interactie wat inzitten, dus het zal om niet te statisch maken, zeg maar. Maar de vraag komt aan het eind.
Prima. Ja? Nou, dan geef ik u graag het woord.
Femke en mij is gevraagd om jullie mee te nemen in het sociale domein. Nou, dat zoals er net al werd gezegd, het sociale domein is heel erg breed. Dus bedenk dat ook even, het is ontzettend breed. Dus eigenlijk de HO zouden we eigenlijk al een half uur over kunnen kletsen zo ongeveer. Wij nemen jullie mee in volgevlucht en in een overview, zeg maar, wat het sociale domein is. We kijken even terug, dat werd ook gevraagd namelijk, terug naar waar stonden we in 2015, 2014, 2015... Waar komen we vandaan? Wat gaan we dan doen de komende tijd? Wat hebben we gedaan? En wat is dan voor de komende tijd belangrijk om te doen? En dat zie je ook in... Nog even. Hier zie je de vraag terugkomen. We nemen dus het totale sociale domein in overview. En dan gaan we kijken, wat hebben we gedaan? Wat was de wereld destijds? Wat hebben we inmiddels gedaan? Welke acties hebben we uitgezet? Wat ging goed? Wat kon beter? En waar gaan we de komende tijd op inzetten? Dat is de agenda. Misschien kunnen jullie het nog herinneren. Met dit plaatje stond ik namelijk oktober 2014 voor jullie. Een hele tijd geleden, jullie waren toen net nieuw en net aan het kijken van wat komt er allemaal op ons af. Nou, dit was onder andere wat op ons afkwam. De verzorgingsstaat en er werd aangegeven, die verzorgingsstaat die is niet meer houdbaar. Het systeem loopt vast. En waarom loopt die vast? Wat we zagen is dat in die tijd de zorgvraag blijft toenemen, die nam toe. Je zag een toename van de bureaucratie. De regels werden eigenlijk steeds belangrijker. Hè? Dus de excessen wilden we zien te voorkomen. Eigenlijk regelen we op regelen we. En de mens daarachter werd steeds minder zichtbaar. We zagen ook dat we met een problematisering van het leven, medicalisering wordt het ook wel eens gezegd. Dus of nou het ADHD-kinderengeval steeg, dat was eigenlijk maar de vraag. Maar we probeerden er eigenlijk wel een stempeltje op te krijgen, omdat je dat nodig had om zichtbaar te zijn, om geld te krijgen, om verder te kunnen. Dat waren een van de onder andere de problemen waar we tegenaan liepen. Claimgedrag bij burgers zagen we ook gebeuren. Nou, ik kan me nog herinneren dat het Eershof daarover vertelde. Die zegt, Gorrian, we moeten eigenlijk een nieuwe schuur bijbouwen. Ik zeg, hoezo? Nieuwe schuur? Wat is er dan aan de hand? Ja, die hebben we eigenlijk nodig voor onze scootmobielen. Hoezo? Ja. We hebben zoveel scootmobielen en er komen er maar steeds meer bij. Want al die burgers hebben daar recht op. Dus ja, recht op een scootmobiel. Maar ja, of dat nou het probleem, het vervoersprobleem weghouden, nou, dat deed er eigenlijk niet zo toe. En of dat nou de oplossing was en of we dan niet konden delen met elkaar, dat deed er ook niet toe, want we hadden toch recht op. Nou, en dat zag je heel erg in die tijdsgeest, claimgedrag bij burgers. Al die dingen en die ontwikkelingen bij elkaar, die zorgden ervoor dat de kosten eigenlijk de pan uitreizen. Dus die verzorgingsstaat die was niet meer houdbaar. En tevens zag je, ik weet niet of je het goed kunt zien, het sociaal doe het zelf een opkomen. Nou, je ziet hier een bordje, AUB niet maaien, doen we zelf wel. Dus je ziet een mondige burger ontstaan. En eigenlijk de inwoners die zoiets hebben van ja, overheid leuk wat je allemaal voor ons regelt. Maar we kunnen het zelf eigenlijk misschien wel beter. Nou, en ik weet niet, ik kan me nog herinneren dat dit plaatje ook werd gezien. En werd later, de ambtenaren kreeg dit plaatje ook te zien. En ik zag de persoon voor mij die denkt van ja, leuk en aardig. Maar als die samenleving dat nou zelf gaat doen, wat doe ik dan met mijn contract met de Soeco? Oh, ja, dan hebben we misschien wel een probleempje. Hoe gaan we daar dan mee om? Dus hoe gaan we nou die kracht van die samenleving benutten? En hoe sluit ons aanbod en onze dienstverlening en de manier waarop we als overheid daarmee omgaan, hoe sluiten we daar zo goed mogelijk op aan? Nou, al deze dingen bij elkaar, dat gebeurde in 2014, zitten we nu natuurlijk nog steeds middenin. En dat maakte eigenlijk dat ons zorgsysteem niet houdbaar was en dat we naar iets nieuws gingen. Dat maakte dat we op 1 januari 2015 de decentralisatie kregen van de zorg. Dus het aantal taken, jeugd, WMO, participatie, nou Femke gaat jullie daar straks nog veel meer over vertellen, die kwam naar de gemeente toe om het op een andere manier te kunnen regelen. Goed, neem ik jullie even mee naar hoe die zorg en welzijn dan is opgebouwd. Er staan wat teksten in, maar ik neem jullie gewoon mee, dus als je niet kunt lezen is het niet zo heel erg. Eigenlijk hebben we 3 niveaus in zorg en welzijn. Het onderste niveau gaat over de sociale omgeving, over alles wat we eigenlijk met elkaar doen om het leefbaar te houden. En om ervoor te zorgen dat onze inwoners mee kunnen doen in die samenleving. Daar heb je voor alles voor nodig, gezin, buurt, nabuurschap, onderwijs, sport, kerk. Ieder heeft daar zo zijn functie in en doet daarin mee om te zorgen dat we mee kunnen doen en kunnen blijven meedoen. Maar bij sommige mensen is dat niet voldoende. Ongeveer 80% van onze inwoners zit in die doelgroep, besef dat hiervan. 15% van onze mensen die hebben eigenlijk net een steuntje in de rug nodig. Dat is het middelste deel. Het middelste deel waar je dan bijvoorbeeld een beroep gaat doen op de welzijnsstichting. Een ouderenadviseur of het jeugd- en jongerenwerk. Of wat daar bijvoorbeeld in zit is het maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk Noordwest-Twente. Maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners. Net dat kleine beetje wat je nodig hebt om weer verder mee te kunnen doen in de samenleving. Ook informele zorg Twente zit hier bijvoorbeeld in, mantelzorgondersteuning. Dat soort organisaties die zitten in het middelste blok. En toen, in 1 januari 2015, hield het niet op met die gemeentelijke taken. Want daarvoor wel, hadden we alleen die onderste 2 blokken in de zorg en welzijn. En 1 januari 2015 kwam er eigenlijk de piramidepunt bij bovenop. De niet vrij toegankelijke voorzieningen noemen we het ook wel eens. Ofwel maatwerkvoorzieningen, die voorzieningen waarvoor je een indicatie nodig hebt. En die indicatie bij de gemeente werd georganiseerd. Dus we hadden een team ondersteuning en zorg nodig. Een team die ervoor zorgt dat die indicaties worden afgegeven. Naast de huisarts, die doet dat ook. Om vervolgens ook al die maatwerkvoorzieningen in te regelen. Om het te organiseren, om te zorgen dat al die indicaties door kunnen gaan. Maar dat we ook de zorg en het aanbod hebben. Nou, daar hebben jullie een heleboel voorbij van zien komen de afgelopen tijd. Femke neemt jullie daar in volgevlucht over mee. En zo was die opgebouwd. Maar wat wilden we dan eigenlijk bereiken? En waar keken we naar van wat moet dan beter om dit systeem houdbaar te houden? Dus om het weer opnieuw goed te krijgen. Om te zorgen dat die zorg voor degenen die het echt nodig hebben, dat die wel houdbaar is. Dat die het ook krijgen. Wat we daarin hebben gezegd met elkaar, dat staat ook in het beleidsplan de omzien naar elkaar, daarin hebben we dat met elkaar ook vastgelegd. En we zeggen die onderste punt van de piramide, het onderste vlak van die piramide, die zelfkans, zo hebben we het ook wel genoemd in ons beleidsplan, die willen we veel beter inzetten. Dus die samenleving en die kracht van die samenleving, laten we die dan ook beter benutten. Als die er is, en dat merken we met name hier ook in de gemeente Tubbergen, laten we die dan op de juiste manier inzetten. Laten we ook zorgen dat we dat stuur meer bij die inwoners terecht kunnen laten komen. Nou, mijn dorp is natuurlijk een prachtige mooie beweging van, waarbij je dat samenspel met die samenleving aangaat om te kijken, nou, wat kunnen ze er zelf in doen, waar wil het dorp zelf naartoe, wat kunnen ze zelf en waar hebben ze dan nog wat ondersteuning nodig. Dat stond dus ook in het beleidsplan omzien naar elkaar. We willen graag die onderkant van de piramide beter benutten. Zelf, het zelfonderdeel noemen we dat. Nou, dus komen we bij het middelste deel. Wat wilden we daar dan met name bereiken? Dat is dat we de organisaties die daarin zitten, in het middelste deel, dat we die veel effectiever en efficiënter gaan inzetten. En ook dat het vraaggerichter wordt. Want je kunt die onderkant van de piramide wel versterken en beter benutten, maar dat betekent ook dat het middelste deel van de piramide, die organisaties die daarin zitten, die moeten dan ook meer bewegen. Nou, wat je voorin zag, is dat bijvoorbeeld die organisaties naast elkaar georganiseerd waren. Nou, het zijn er ongeveer 5, 6 bij elkaar waar het om gaat. In dit geval wel zijn stichting Informele Zorg Twente, de club. Ik heb er net al een aantal genoemd, daar kom ik zo nog op terug. En wat zag je, is dat bijvoorbeeld de ene organisatie, noemen we het, weerbaarheidstraining organiseerde. Maar de andere club van de organisatie deed precies hetzelfde. Organiseerde ook weerbaarheidstraining voor dezelfde doelgroep. We weten het niet van elkaar en we organiseren het naast elkaar. Nou, als je dat met elkaar laat samenwerken, kun je daar veel synergie uit halen. En wat je ook zag, is dat ze van oudsher gewend waren om aanbodgericht te werken. Maar of dat nou de vraag was van die inwoner, nou ja, dat was even iets minder belangrijk. En ik maak het nu heel zwart-wit, dat maakt het wat makkelijker praten. Maar je zag een heel erg aanbodgericht verhaal. Dus hadden we werk aan de winkel. Vervolgens kregen we ook de bovenste kant van de piramide en daarvan hebben we gezegd met elkaar, Dat kunnen we ook effectief en efficiënt organiseren. Want je zag één gezin één plan ontstond. Hè? Dus niet naast elkaar 10 verschillende zorgaanbieders in één gezin. Maar hoe kunnen we dat nog veel beter organiseren met elkaar. En op maat dat het aansluit bij degene waar de inwoner eigenlijk behoefte aan heeft. En dat deel noemen we overdragen in ons beleidsplan. Eigenlijk die onderste twee, daar ga ik met jullie even wat dieper op in. Van wat wilden we toen destijds bereiken en wat hebben we dan nu gedaan? En daar kom ik dan zo op. En onze ultieme uitdaging is eigenlijk, ik weet niet of je het goed kunt zien, als je naar de verschuiving bekijkt. Zie je dat onze ultieme uitdaging erin zit om die onderkant van de piramide, dus die samenleving, heel erg te versterken. Die sociale omgeving, die willen wij groter maken. Zodat de piramide bovenin, dus maatwerk, minder nodig is. Zodat het ook weer betaalbaar is en er nog wel is voor degene die het nodig heeft. Nou, dit is even een korte terugblik. Terugblik op wat we destijds bedacht hadden. Wat wilden we dan bereiken? Dan ga ik nu met jullie mee naar wat hebben we dan gedaan. Dus we zijn een heel aantal jaartjes verder. En waar hebben we dan op ingezet? Nou, en ik vertel jullie de onderste twee kanten. Wat we onder andere hebben gedaan, is hier ook voorbij gekomen, is het stimuleringsfonds hebben we ingericht. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat ik net al zei, we wilden namelijk graag dat we die samenleving aan het stuur kregen. We wilden graag dat die samenleving versterkt werd. Dat we de kracht die er zit, dat we die ook benutten. En het stimuleringsfonds is bedoeld om juist die initiatief vanuit onderop te ondersteunen, zodat ook weer nieuwe initiatieven naar boven kunnen komen. Nou, dit hebben we nu een jaar dat dit draait. En op dit moment hebben we 15 initiatieven die binnen zijn gekomen, die we ook gehonoreerd hebben, dus die ook aan de slag zijn gegaan. En ik vertelde straks ook een aantal voorbeelden, laat ik jullie zien. Gaat al met al hebben jullie destijds 2 ton daarvoor beschikbaar gesteld. En op dit moment zit er nog zo'n 35.000 euro in de pot. Dus het raakt bijna op, zeg maar. Maar het doel is in ieder geval hartstikke goed, want er zijn nieuwe initiatieven van de grond gekomen en ook een aantal die echt heel erg leuk zijn. En die een bijdrage leveren aan de onderkant van de piramide, het versterken van die samenleving. Wat we ook hebben gedaan is, Mijn Dorp 2030 is natuurlijk een veel breder proces, maar dat hele proces van met die dorpen nadenken over waar is de toekomst, hoe ziet de toekomst eruit, niet alleen over fysiek, maar ook over sociale dingen. Hoe ziet die toekomst er sociaal gezien ook uit? Voor welke uitdagingen komen we te staan de komende tijd? Nou, daar hebben we, dat hele proces heeft er ook voor geholpen om ook de sociale kant onder de aandacht te krijgen. En om dan vanuit die hoedanigheid ook weer met nieuwe initiatieven te komen. Nou, initiatieven die je van de grond ziet komen zijn dorpshuiskamers bijvoorbeeld, dat soort initiatieven. Maar alleen ook al het gesprek dat je met elkaar aangaat van nou, waar lopen we tegenaan? Armoede bijvoorbeeld, speelt dat in jullie dorp? En wat zou je daar dan op kunnen doen? Daar heb je niet alleen de bovenkant, dus de maatwerk voor nodig, maar dan kun je ook onderin met elkaar kun je daar acties op zetten. Dat soort gesprekken komen daardoor van de grond. Wat we ondertussen ook hebben gedaan is heel veel informatie opgeven aan de dorpen. Dus aan de dorpsraden, maar ook tijdens avonden van Mijn Dorp, noem maar op. Hebben informatie gegeven over het sociale domein. Wat is het nou eigenlijk? En welke uitdagingen komen voor te staan? En wat kun je daar dan zelf ook in doen? Wat kun je zelf als inwoner daarin doen? Wat zou je als dorpszijnde daarin kunnen doen? Dus daar hebben we ik denk dat we bijna elk dorp gehad hebben op die manier om te informeren. Dat hebben we ook gedaan via de themakrant, dus op verschillende manieren, verschillende communicatiemiddelen hebben we daarvoor ingezet. We hebben ook vele initiatieven ondersteund, dus niet alleen maar geld geven via het stimuleringsfonds, maar ook echt ondersteuning geven, wat procesbegeleiding geven, informatie geven, kennis meegeven. Op die manier zijn we daar ook mee bezig geweest. En wat we ook, is wel misschien ook mooi om te noemen, heb ik hierin staan, het werkt niet altijd even goed, maar hij doet het. Preventie in het onderwijs. We zijn ook veelvuldig in gesprek met onderwijs, niet alleen over huisvesting en niet alleen over het onderwijskundige deel, maar juist ook over van wat kan het onderwijs nog meer betekenen voor de maatschappij. Dus voor je samenleving, voor je dorp, voor je eigen inwoners, noem maar op. Dus en onderwijs is niet alleen maar onderwijs geven, maar onderwijs is een plek in de samenleving. En daarover zijn we ook met elkaar in gesprek gegaan van ja, hoe zou je eigenlijk bijvoorbeeld alcoholvoorlichting, hoe kun je dat in het onderwijs ook een plek geven? Hoe kun je pestgedrag of cyberpesten of gebruik van internet, hoe kun je dat in het onderwijs veel meer een plek geven? Daarvoor zijn we met hun in gesprek geweest. Wat we hier ook zagen is dat wij voorheen gaven wij bijvoorbeeld geld aan de aanbieders. Neem ik even taxis en halt, niet om taxis en halt hoor, gewoon puur hoe het systeem in elkaar staat. gaven geld aan Tractus in Halt. Zij krijgen het geld, maar dat geld is bedoeld voor het onderwijs om groepsvoorlichting te geven, bijvoorbeeld. Maar als je dan keek hoeveel van dat geld daadwerkelijk bij de school terechtkwam, dat was niet zo gek veel. Om allerlei redenen, omdat het gewoon de vraag en het aanbod niet op elkaar matchte. Dus vandaar dat we nu hebben gezegd, van, dat gaan we niet doen. We gaan het niet aan die aanbieders geven, maar we geven het rechtstreeks aan het onderwijs om met elkaar te kunnen kijken van wat hebben jullie dan nodig? Hoe ziet jullie dorp eruit? Het kan ook per dorp verschillend zijn, zodat je daar ook veel beter op in kunt spelen. Nou, hier zijn we mee in de ontwikkeling en dat gaat de goede kant op, zeg maar. Even een paar voorbeelden, want dit gaat met name over informeren, verbinden, samenwerken en dat soort zaken. Wat levert ons dan op? En welke informatie, welke ideeën komen er uit onze samenleving? Nou, kels onder elkaar. Ik weet niet of jullie iets zegt. Ik zie een aantal knikkende gezichten. Hartstikke mooi initiatief waarbij een eigen inwoner tegen een bepaald probleem aanloopt. Daar ook zelf de schouders onder zegt. En zegt van, nou, mijn man heeft eigenlijk meer sociale ontmoetingsplekken en ontmoeten met andere mannen nodig. En die zet dit vervolgens op samen met onze welzijnsstichting. Maar zij heeft echt alle lof verdiend wat dat betreft. En op dit moment is het een prachtig mooie club. Waarbij mannen elkaar ontmoeten die op de een of andere manier minder contacten hebben. Door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel of door het wegvallen in het arbeidsproces. Nou, leuke initiatieven. En wat denk ik wel, wat goed is om te beseffen is dat sommige dingen klein lijken voor ons. Maar een heel groot gevolg hebben voor die persoon die het betreft. En ook uiteindelijk een groot gevolg kan hebben voor onze portemonnee. En dat is van minder belang, dat vind ik zeker. Maar het kan helpen om mensen niet om te voorkomen dat ze in de zorg komen. Niet altijd, want ik bedoel, soms heb je gewoon zorg nodig. Maar die onderkant, dat is ontzettend belangrijk om te zorgen dat die zorg betaalbaar blijft. Kels onder elkaar. Kent iemand het logo van dit burgerinitiatief? Vroeg ik mij af. Gaat er iets dagen? Ik hoor nog niks. Ja, daar komt die plaatje vandaan, maar daar hebben twee dames hebben daar prachtig mooi gebruik van gemaakt, moet ik zeggen. En dit is het initiatief, die gebruiken dit plaatje. En het initiatief heet Boeren voor Keuzes. Karin Haring, ja. Karin Haring. Armoede onder boeren, stilleert onder de boeren. Het hoeft niet alleen over armoede te gaan. Maar waar de beide dames tegenaan liepen, is dat zij van oudsher bij de Rabobank werkten. Daar wel prachtige mooie plannen zagen over hoe ga ik verder met mijn bedrijf. Financiële aanvragen zagen, maar ook eigenlijk veel meer zagen dan alleen die platte financiële aanvraag. Maar ook voelden dat er veel meer aan de hand is binnen zo'n boerenbedrijf. En dat het niet allemaal alleen maar halleluja is, maar juist ook veel verborgen armoede of stilleerd zit. En waar die beide dames zagen is dat de kloof tussen het boerenleven en het verstand en de kennis die zij hebben over alles over het boerenleven, de agrarische wereld en alle regels en alles wat je maar kunt bedenken op dat gebied. En alles wat de zorgwereld te bieden heeft, daar staat een enorme sloot tussen. En waar zij op ingesprongen zijn is om het A en bespreekbaar te maken. Met name ook bij boerinnen ook om het bespreekbaar te maken. We voelen allemaal wel, we zien wel dingen, maar we spreken er toch maar niet aan die keukentafel, zeg maar. Dus om het bespreekbaar te maken en om een soort tomtom te zijn. Dus om de route bepalen te kunnen zijn, zodat ze ook een weg kunnen helpen van ja, maar wie kan jij dan helpen in dit geval? Nou, zag je heel mooie, en dat is denk ik ook die kracht van die samenleving. Die zit met name in een netwerk wat die samenleving heeft. In dit geval ook van Karin en van Martina. Enorm netwerk binnen de boeren. Zij organiseren een erfbetredersavond. En binnen no time, nou, krijgen we echt niet voor elkaar, 80 erfbetreders. Van dierenarts tot alles wat je maar kunt bedenken. Dierenarts, huisarts, zelfs de parochiaal werker was aanwezig. Voor alles nog, het was daarbij aanwezig. Op zo'n avond om met elkaar te kijken van nou, hoe kunnen we echt die taboe die er zo op zit, hoe kunnen we die veel meer doorbreken? Hoe kunnen we vroeg signaleren voordat het te laat is? Een hartstikke mooi initiatief. Ook een boerinnenavond werd georganiseerd. Nou, ze hadden een beetje pech met dat het net mooi weer was voor het maaien. Dat is voor de boer niet zo erg handig, zeg maar. Maar desondanks hadden ze wel 25 boerinnen bij elkaar om onder andere over dit thema te spreken. Dat zijn hele mooie initiatieven die nou ook een vervolg gaan krijgen. Daar zijn we druk mee in gesprek. Ja. Ja, zeg je? Ja, ja, dat klopt. Maandag wordt het hier gehouden. Ze worden ook platgebeld inderdaad door Utrecht, maar ook door de provincie en ook door Lossen en ook door Dinkeland. En iedereen heeft zoiets van, wat een geweldig initiatief. Dus jullie mogen je wel gelukkig prijzen dat het initiatief hier in gemeente Teuwergen ook plaatsvindt. Heel erg mooi. Ja, prachtig. Een ander ding. Je ziet hier de voetbaljeugd. Ik kon niet alle 9 voetbalelftallen op 1 plaatje krijgen, dus sorry daarvoor. Dus het is dit geworden.
Hij heeft die plak voor.
Dus kijk daar even weer. Ja. Maar waarom dit plaatje? Omdat we namelijk met de voetbalvereniging in gesprek zijn. En dat doen we wel vaker. En vaak gaan die gesprekken over kunstgras. Kunnen we daar nog wat in doen? Hoe zit het met onze accommodatie? Maar de gesprekken die we nu voeren op dit moment met hen, gaat veel meer over wat kan voetbal en wat kan voetbalvereniging nog veel meer zijn dan alleen een voetbalvereniging. Dus de titel die wij ook met elkaar over hadden was de titel van voetbalvereniging naar een vereniging waar ook gevoetbald wordt. Dat is een iets totaal andere insteek. Dus hoe kun je die vereniging en die kracht die de voetbalvereniging heeft, en niet alleen de voetbalvereniging, we hebben meerdere sportverenigingen of andere soort verenigingen, die kracht, hoe kun je die inzetten om bijvoorbeeld mensen meer te binden? Hoe kun je het ook een sociale ontmoetingsplek laten zijn? Open clubgedachten bijvoorbeeld. Hoe kun je dorpshuiskamers en de voetbalvereniging of kinderopvang in de voetbalvereniging, hoe kun je dat nog veel meer inzetten? Ook waar we over met hun in gesprek zijn is, trainers die zien natuurlijk van alles, die signaleren wel dingen, maar dan? Je ziet iets, je voelt iets, je weet dat het niet helemaal pluis is, maar wat doe ik dan? En hoe ga ik überhaupt om met kinderen die net iets ander gedrag vertonen? ADHD bijvoorbeeld, ja, moet ik die dan aan de kant zetten? Dat is misschien natuurlijk een reactie voor mensen die daar niet in zitten. Maar ik kan je vertellen, als je ADHD aan de kant zet, dan komt dat niet helemaal goed. Dan wordt het en voor de trainer niet werken, en voor de groep die aan het trainen is niet werken, en voor het kind van de ADHD is, wordt het niet echt verliefd, zeg maar. Dus dat werkt niet. Maar die trainers hebben er wel mee te maken. Die zien het wel, maar die zijn niet handig of kundig genoeg om erop te attenderen, om daarop in te spelen. Dus we zijn ook met die voetbalvereniging in gesprek. Hoe kunnen we die trainers ook eigenlijk coachen? Hoe kunnen we die een stukje begeleiding meegeven? Die voetbalvereniging zijn we ook mee in gesprek van, ja, is die jeugd nou eigenlijk de toekomst? Of, en dat werd in mijn vorige ook al gezegd, slaat de vergrijzing toe en is hier de toekomst? Maar in hoeverre is ons voetbalspelletje, of welke andere sport dan ook, toegerust op deze doelgroep? Nou, dan hoeven we niet allemaal dit te kunnen natuurlijk, maar het is wel iets om over na te denken. Nou, je ziet vormen ontstaan, als walking voetbal bijvoorbeeld, hè? Ik zie Tom al mooi kijken. Hoe houden we die ouderen nog in beweging? Walking voetbal, kan dat iets opleveren? Kun je op een andere manier, bijvoorbeeld klaverjassen, ook al is het geen beweging, maar het is wel heel goed voor je hersenen, voor je, om het verstand bij te houden. Dus dat soort dingen zijn we met hen in gesprek. Hoe kunnen we ook die doelgroep in beweging houden, gezond houden, fit houden? En dat levert hele leuke discussies op. Ook bijvoorbeeld, wie is dan het oudste voetballende lid nu op dit moment? Nou, dat was mijn pa. Die is 69, kan ik je vertellen. Dat is nog niet heel erg oud. Als je kijkt naar hoe oud je wordt en hoe belangrijk bewegen is, ook na je 69ste. Dus dat zijn vraagstukken waarover we met hun in gesprek zijn. Ik vind het zelf mooi omdat we deze ontwikkeling nu zien naast de harde kant van sport. En de fysieke kant en de accommodatieskant. En we juist over dit soort dingen met elkaar in gesprek zijn. En op Dynamo is een ander initiatief, kwam zelf bij ons en die zegt van, nou, wij zien dat er een aantal meiden buiten de groep vallen. Die meiden die kunnen eigenlijk niet meedoen in onze prestatieteams, maar we zouden ze wel heel graag een plek vinden. Ook zij zijn nu gestart met een meidenclub. Het is gewoon elftal nummer 7, zeg maar. Elftal moet ik dan echt niet zeggen, maar team nummer 7. En team nummer 7, dat zijn juist voor de meiden die wat sociaal wat minder makkelijk mee kunnen komen. En wat ik het mooie vind, want we hebben vaak wel eens met elkaar de discussie over van, ja, maar kun je dat allemaal vragen van clubs? En kunnen we daar dan nog wel vrijwilligers voor vinden? Om op deze manier ook dat soort problemen op te lossen. Nou, dezegene die de training geeft, die ken ik toevallig zelf heel erg goed. En die zegt tegen mij, Rian, ik heb van alles gedaan. Ik heb topsport gedaan. Ik heb prestatieteams, heb ik training aan gegeven. Maar ik heb nog nergens zoveel energie uitgehaald en aan het trainen van deze club. Het geeft zoveel energie, dus dat laat ook maar weer zien. Het kost tijd, ja, en je moet er vrijwilligers voor vinden. Maar het levert die persoon en dus de vereniging en de meiden in dit geval ook weer heel veel op. Dus dat zijn mooie dingen. Dorpshuiskamers, we zien ze natuurlijk uit allerlei hoeken ontstaan. Onder andere vanuit het stimuleringsfonds is met name Vassen, Albergen en Langeveen geïnitieerd en financieel ondersteund. En ook deze club, met name ook in de vergrijzing, is natuurlijk ontzettend belangrijk dat we daar een sociale ontmoetingsplek voor houden. Waarbij ze mee kunnen doen aan de samenleving. En dus wat minder snel doorstromen naar de formele dagse besteding. Want dat zit hier natuurlijk in. Hè? Ja, misschien dat jullie heel goed kunnen lezen en de voorganger goed hebben beluisterd. Weten jullie wat dit is? De voorganger zei het net namelijk. Ik zie Roy. Ja. De Risk Factory. Ja. Het is onder andere een van de dingen met preventie in het onderwijs. Op alle basisscholen wordt gebruik gemaakt van die Risk Factory. Gaat over veiligheid, maar gaat niet alleen over veiligheid en brand bijvoorbeeld. Maar gaat ook over veiligheid van internetgebruik. Gaat bijvoorbeeld ook over veiligheid en gebruik van alcohol. Of wiet, drugs, dat soort zaken. En wat het mooie is dat dit is een plek waar de basisscholen naartoe gaan. En het speelt helemaal in op de belevingswereld van die kinderen. Dus het is niet een groepsvoorlichting in de klas door ver weg van iemand waar de aansluiting niet bij vindt. Maar ze gaan het echt beleven, zien, ervaren. Koptelefoons, video's, allemaal dat soort zaken zie je binnen die Risk Factory. Een mooie manier. Dus er gebeurt van alles. Dus naast verbinden, samenwerken, informeren, ondersteunen, zie je nu ook de resultaten ontstaan. Ik denk een mooi succes tot nu toe. Ga ik even met jullie door, want Femke wil ook nog graag een woord. Dus ik zal een beetje doorgaan. Ga ik even met jullie mee naar het middelste blok. Want wat zit daarin? Dat zijn dus die organisaties die vrij toegankelijk zijn. Heb je geen indicatie voor nodig. En die bieden net die ondersteuning die je nodig hebt als je het niet meer zelf kunt. Of niet met je sociale omgeving kunt regelen. Op dit moment zitten daar in het Welzijnstichting. Met jeugdwerk, onder andere ouderenadviseurs, dat soort dingen. De club. Is een organisatie voor mensen met een beperking. Zit in vluchtelingenwerk, Oost-Nederland, ook wel bekend, neem ik aan. GGD, met name de jeugdgezondheidszorg en de voorlichtingskant binnen de GGD. GGD zit onder andere ook consultatiebureaus in. Maatschappelijk werk Noord-West Twente, levert maatschappelijk werk cliëntondersteuning. En Stichting Informele Zorg Twente, dat zijn de mantelzorgondersteuning. Wat we nu zagen bij dit middelste blok is dat de organisaties naast elkaar georganiseerd zijn. Dat ze ook afzonderlijk van elkaar door ons een opdracht krijgen. En eigenlijk in hokjes zitten. En dat die samenwerking daardoor niet bevorderd wordt. Wat je ook zag is dat ze dus, wat ik net al aangaf, erg aanbodgericht werken. En minder aansluiten op die vraag en op de kracht van de inwoners. Overigens is dat geen verwijt aan die organisaties zelf. Maar is puur een systeemtechnisch verhaal zoals we het met elkaar hebben ingericht. Want wij geven bijvoorbeeld subsidie aan die organisaties. En die organisaties vragen aan ons wat we daarvoor moeten doen. En ik weet niet of je Candy kent, maar die heeft daar een hele mooie uitspraak over. En die zegt, als je niet met mij praat, maar over mij praat, praat je tegen mij. Dus waar die inwoner in godsvredesnaam was in ons hele systeem, geen idee. Maar die zat er wel van niet in. Dus dat is ook een van die uitdagingen. Dat je met elkaar veel meer in een, ja, ook een driehoek zeg maar. Dus met elkaar kijken van wat kan die inwoner zelf, waar heeft die behoefte aan, wat kunnen we dan met de sociale omgeving niet zelf oplossen en waar moet dan het middelste blok aanvullend op zijn. Nou, en dat is de beweging waar we nu met elkaar in zitten. En de beweging waar we ook in zitten is dat die organisaties die daar genoemd zijn, is dat ze met elkaar samenwerken, verbindingen zoeken en dat ze ook toewerken naar een netwerkorganisatie. Dus niet afzonderlijk van elkaar allemaal een opdracht krijgen, maar één plan, wat willen we bereiken met elkaar? En zij komen met één plan terug. Wie kan daar wat op leveren? Er zit veel meer samenwerking en verbinding in. Ook een paar voorbeeldjes uit dit deel. Ben ik benieuwd. Wie weet waarom wij hier het glas heffen? Nee. Wat is het voor jou? Je zit warm, Husselaar. En misschien dat jullie dit helpt, maar misschien nog niet. Wat we hier namelijk, waarom proosten hier, is al die organisaties die het middelste vlak zag, hebben met elkaar een overeenkomst, een intentieovereenkomst afgesloten. Maar met name proosten we hierop dat die organisaties met elkaar hebben gezegd, wij gaan verder in wij in de buurt in een netwerkorganisatie. Dus wij bestaan niet naast elkaar, maar we gaan in een netwerkorganisatie met elkaar aan de slag. En die netwerkorganisatie heet wij in de buurt. Nou, het term wij in de buurt is nog niet heel bekend. Dat zal de komende tijd zeker meer komen. Maar wat hier de grootste winst in is dat ze... stel je voor, hè, 6 organisaties die allemaal hun eigen identiteit hebben, die allemaal hun eigen manier van werken hebben, die allemaal hun eigen subsidie hebben gekregen, hun eigen broek op moeten houden op die manier en totaal afhankelijk zijn van die subsidie, met elkaar de koppen bij elkaar hebben gezegd en met elkaar hebben gezegd, we gaan onder die netwerkorganisatie, gaan we samenwerken, gaan we verbinden en gaan we op die manier veel efficiënter en effectiever werken. Dus ik denk dat dat de grootste winst is in dit geval. Dus mooi om te zien dat dat van de grond komt. Effecten gaan we nog meemaken en het moet ook nog veel meer doorontwikkelen. Maar daar kom ik zo nog wel even op. Kent iemand, het is wel heel klein, maar dit is van een LinkedIn van iemand geknipt en geplakt. Ik zit al Roy aan te kijken, weet jij het?
Mariska.
Mariska Jochems, zegt iemand... Zegt de naam jullie iets?
Armoedebeleid.
Ja. Zag je ook in het, wat we zagen, is dat met name vanuit het minimabeleid. Hè, we hebben allerlei regelingen, maar de regelingen werden echt niet volledig benut. Het benutten van die regelingen kon een heel stuk beter. En we zagen ook dat er van alles en nog wat wel is. Er zijn van allerlei mogelijkheden, maar we krijgen het niet gecoördineerd bij elkaar. Armoedecoördinator is een onderdeel binnen wij in de buurt, binnen dus die organisaties, die netwerkorganisaties. Het is een functie die daaraan toe is gevoegd om juist op dit vlak veel beter de coördinatie te kunnen krijgen op wat is er allemaal, welke, we hebben kindpakketten, we hebben allerlei regelingen om juist die armoede en mensen in armoede daarmee verder te helpen. Vroegtijdig, voordat het echt nodig is en voordat we echt in de maatwerk terechtkomen. Wat we ook zagen is dat bij armoede onze cijfers op zich meevallen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Maar onze verborgen armoede, die we dus niet zichtbaar hebben, wel eens veel stukken groter kan zijn. Dat is onder andere bij de boeren. We hebben wel grond en we hebben dus wel inkomen, zeg maar. We hebben veel bezittingen, maar ons besteedbaar inkomen, die laat nog wel eens behoorlijk te wensen over met alle gevolgen van dien. Die armoedecoördinator is een van de functies die we in hebben gezet om al dat soort dingen beter te organiseren, te regelen en vroegtijdig erbij te kunnen zijn. Kent iemand dit gezicht? Ja, top. Waarom heb ik dit er neergezet? Want schoolmaatschappelijk werk, net als maatschappelijk werk en al die andere organisaties, hadden we naast elkaar georganiseerd. Schoolmaatschappelijk werk was er ook een van. En dat is een ontwikkeling, schoolmaatschappelijk werk en wij in de buurt, die groeien ook naar elkaar toe, zodat we die verbinding ook veel beter krijgen. En dat we ook wat we voorliggend kunnen doen en wat we op de scholen kunnen doen. En die verbinding, dat we die beter voor elkaar krijgen. Dus daarom had ik deze eventjes genoemd. Dan heb ik nog een voorbeeldje. Wat de vraag is of die precies in samen zit, maar dat doet er even niet toe. Ik vond het wel een heel mooi voorbeeld. Weet iemand wat hier gebeurt? Is wel lastig aan de hand van dit plaatje. Zeg je? Ja, het zou heel goed kunnen. Het zit er wel voor een deel in, maar dit is Sport Werkt. Ja, het is de dorpshuiskamer, maar het is in dit geval is het Sport Werkt die gebruik maakt van de gymzaal in Vassen. Dat klopt dan wel weer, Ursula. Dat had je goed gezien. Sport Werkt is een initiatief van het werkatelier en de buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches, juist, die zitten ook bij wij in de buurt, dus bij het voorliggende veld. En wat zij hier doen is mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook mensen die sociaal minder goed mee kunnen komen, aan de hand van sporten en wat sporten in zich heeft, eigenschappen meegeven zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen, zodat ze weer dat soort eigenschappen die je nodig hebt om weer in het werkproces te komen, die krijgen ze aan de hand van Sportwerk, aan de hand van dit programma, worden hun daar eigenlijk handig gemaakt, zeg maar. Het is ook een hartstikke mooi initiatief die vanuit het Stimuleringsfonds onder andere gestimuleerd is. Goed, even een paar succesjes, een aantal dingen die wij voorbij zien komen op deze onderdelen. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Ik bedoel, wij zijn nog niet werkloos. En we hebben nog een heleboel dingen te doen. Met elkaar, met de samenleving, met de organisaties, noem maar op. Wat kan er nog beter? Wat je nu ziet is met name het zelforganiseren, het vermogen van de kern. Dat is wel een hele mond vol, hè. Maar dus die onderkant van de piramide waar ik het elke keer over heb gehad, die willen we zo graag krachtiger maken. We zien initiatieven ontstaan. We zien vanuit Mijn Dorp ook initiatieven ontstaan. Het is makkelijker, laat ik het dan zo formuleren, om fysieke projecten op te starten. Het is makkelijker om een kunstgrasveld aan te leggen. Met alle respect hoor, zo bedoel ik het niet, maar ik maak het even zwart-wit. Het is makkelijker om iets te bouwen. Dan heb je iets zichtbaar, het is tastbaar, het is, je werkt naar het eindpunt toe. Het is wat moeilijker om mensen achter de geraniums en daar iets voor te doen. En het is ook wat moeilijker om dat zichtbaar te krijgen en om dat van de grond te krijgen. Dus daar ligt wel een uitdaging met elkaar, denk ik. Juist omdat de helft van de gemeentebegroting gaat om in het sociale domein, dan is het ook goed om met elkaar die uitdaging te bekijken. Dus ook met die samenleving. Dus hoe kunnen we die sociale, de agenda ook van die dorpen sociale krijgen? Daar ligt denk ik zeker nog een uitdaging. En ook op het zelforganiseerd vermogen, vroegsignalering, hoe kun je nog eigenlijk aan de voorkant, bij je vindplekken, bij je sportvereniging, bij je scouting, bij je school, hoe kun je daar nog veel eerder signaleren en erop af, eigenlijk zorgen dat iets voorkomen wordt voordat het erger wordt. Nou, daar liggen wel een paar uitdagingen. Samenwerken. Nou, wij in de buurt, een van de initiatieven, netwerkorganisatie, begint mooi op gang te komen, maar is er nog zeker niet. Ook het aanbodgerichte werken en het vraaggerichte werken, dat is nog zeker wel een doorontwikkeling. Maar niet alleen tussen die organisaties, wij in de buurt, maar ook teamondersteuning en zorg. Hoe krijgen we die verbinding veel beter met elkaar? En hoe krijgen we de verbinding tussen de inwoners en alles wat daar gebeurt en wij in de buurt veel beter met elkaar? Dus daar zitten nog zeker wel verbeterpunten. En daar kunnen we de komende tijd nog wel onze energie op zetten. Een ander ding, denk ik ook even goed om te noemen, is monitoring en evaluatie. Cijfers, feiten. Je hebt het nodig om ook veel meer inzicht te krijgen in waar lopen we nou tegenaan? Waar moeten we nou op inzetten de komende tijd? Wat bijvoorbeeld voorbij kwam bij die voetbalverenigingen, die zeiden ook van, ja, is dan armoede een probleem? Ja, daar moet je ons dan wel iets meer over vertellen. We hebben veel meer materiaal nodig, hoe dat dan speelt en hoe speelt het dan in ons dorp. Dus we kunnen het nu misschien wel zeggen globaal over gemeente Tubbergen. Maar wat zegt dat dan voor een bepaalde kern? En hoe kun je, welke problematiek zie je dan in een bepaalde kern? Hoe kun je daar dan op inspelen? Nou, wat je nu ziet is dat we steeds meer overzicht krijgen, maar inzicht, zover zijn we nog niet. En dat is nog wel een uitdaging, vooral in waar Femke het straks over heeft, op die bovenkant van de piramide. Dus dat maatwerk, daar zien we wel steeds meer cijfers op komen waar we steeds meer mee kunnen. Maar op het zelf- en samengedeelte, daar wou ik toch dat het wel iets beter was, maar dat is gewoon nog niet zo. Dus daar zit nog wel zeker ontwikkeling in. En dan tot slot, ik heb het net al een keer gezegd, ons systeem is niet helemaal meer houdbaar op de dingen die we graag willen bereiken. Dus ook ons subsidiebeleid zouden we onder de loep moeten nemen om te kijken van ja, wat willen we bereiken, welke middelen hebben we dan en hoe zetten we die dan zo goed en zo efficiënt mogelijk in. Nou, en dat is ook een ontwikkeling voor de komende tijd. Hoe gaan we daarmee om en wat moeten we dan veranderen in ons eigen systeem? Dit is zelf samen. Mag ik het stokje doorgeven naar Femke die jullie meeneemt in overdragen?
Ja, ik ben dus Femke Lansink. Ik ben voor de gemeente Tubbergen sinds 1 januari 2015 werkzaam als procesmanager. Onderdeel van team ondersteuning en zorg. En ik richt mij op allerlei complexe hulpvragen, vraagstukken waar we soms ook opschalingen nodig hebben. En ik ben daar voornamelijk coördinerend in. Ik zal jullie daar zo meteen nog wat meer over vertellen. Ook aan de hand van een afbeelding daarin.
Ja.
Oh, god.
Ja. Hij reageert net iets later dan dat je druk
is. Mensen snel. Team ondersteuning en zorg. Ik zou jullie heel graag in mijn deel van de presentatie mee willen nemen. Eigenlijk ook in vogelvlucht. Doe ik dat niet in vogelvlucht, zitten we hier morgen vroeg nog. Ik denk niet dat dat de bedoeling is voor niemand niet. Nee, wat al hard geknikt en geschud, snap ik. Nee, voor mezelf ook niet. Dus in vogelvlucht, want hoe het ook bent of keert, ik zou er wel een boek over kunnen schrijven. In wat wij dagelijks zien, in wat wij horen van mensen, in wat wij aan hulpvragen binnenkrijgen voor de gemeente Tubbergen. Dat gaat alle kanten uit. En wij werken natuurlijk met mensen. Wij zijn ook maar mensen. En daar komen dilemma's in naar voren.
Met deze afbeelding zou ik jullie graag willen laten zien dat wij als het middelste poppetje proberen zo goed mogelijk midden in de gemeente te staan, in de dorpen van Terbergen, in de kernen. Dat doen wij, als je goed kijkt naar het buikje, ook met een hartje, dat doen wij met heel veel passie en heel veel hart voor de zaak sinds 2015. Jullie moeten je voorstellen dat je als 2015, elk van de professionals, dus iedereen die werkzaam is bij Team Ondersteuning en Zorg, een plekje hebt binnen een organisatie in Twente. Daar soms ook soort van gedwongen is gestopt, ook gezien de bezuinigingen of gezien het einde bijvoorbeeld van bureau jeugdzorg, is gestopt met werken. Daarnaast voor een organisatie kwam te werken en dat is in deze gemeente Terbergen. Een organisatie waar we aan moesten wennen. Je bent opeens een ambtenaar, dus je kunt op verjaardag ook beginnen met leuke ambtenarengrapjes. Dat soort dingen doen het wel goed. Maar ook wennen aan het rand van, er komt een bepaalde hiërarchie bij kijken. Er komen nieuwe collega's bij kijken. Maar ook in dat team moet ook iedereen weer zijn en haar plekje gaan vinden. Want waar sta je en wie doet wat en wat hebben we aan elkaar? Dus daar begon een grote uitdaging bij ons weggelegd binnen de gemeente. En daarnaast ook die verbinding te zoeken met alle poppetjes en alle spelers daarbuiten. En dat zie je wat meer in de afbeelding op punt 2. Dus eigenlijk de spelers in de wijk. Wie zitten daar dan? Wie zijn dat? Hoe gaan we daarmee samenwerken? Wat voor overleggen gaan we daarmee organiseren bijvoorbeeld? Dat doen wij dus nu 3 jaar. Dat is nog niet zo heel erg lang. Ook niet voor een cultuuromslag. Alles moest op draaiende zijn per 1 januari 2015. Dat heeft verschrikkelijk veel tijd gekost. Maar eigenlijk kregen we veel te weinig tijd voor de transitie. Dus dat maakte ook dat gemeenten zich ook wel afvroegen. Ja, wat doen die nieuwe mensen hier? Verschillende collega's van ons ook wel afvroegen. Van, wij bellen altijd. We zijn altijd in gesprek. We vliegen van hot naar her. Soms moeten we zelfs hulp van boarders inroepen om mensen ook te verwijderen uit het gemeentehuis waar we hele vervelende gesprekken mee kunnen voeren, omdat er vele emoties bij komen kijken. En wij zijn ook wel eens 's avonds op pad, want die hulp- en zorgvragen die we bij de gemeente binnenkrijgen en die wij ophalen, krijgen wij die binnen tussen 9 en 5. Dat is vooral op vrijdagmiddag 5 voor 5, 5:15, weet je wel, dat soort dingen. Dus dat zien we er heel erg terug. Maar we willen heel graag die voordeur zijn voor de mensen. Met name ook omdat wij die verwijzing kunnen doen. Net zo goed als een huisartshulp kan inschakelen, kunnen wij dat ook. Dus bij plaatje 3, de toegang tot zorg en ondersteuning. Als consulent zijnde willen wij een vast aanspreekpunt zijn. Willen we ons richten op 1 plan. Zodat alles zo snel mogelijk en zo dicht bij huis wordt opgelost. En kunnen wij professionele hulp inzetten waar het nodig is. En hebben we dus ook in nauwe samenwerking met andere partijen. Onze doelstelling is hier eigenlijk heel erg duidelijk. Als goed is ook bekend, meer blijven doen in de maatschappij. En zelfredzaamheid bevorderen. Waar bestaat ons team uiteindelijk uit? Dat is een onderdeel jeugd, jeugdconsulenten. Dat is een onderdeel WMO. Een onderdeel WMO Plus. We hebben een onderdeel participatie. We hebben ook een aantal juristen bij ons in het team zitten. En we hebben een procesmanager veiligheid en zorg. Ik dus ondertekenen voor Terbergen. En we hebben ook een procesmanager voor Dinkeland. In totaal bestaat ons team zo'n beetje uit 30 mensen. Dus dat is best een club bij elkaar. Deze mensen hebben allemaal hun eigen expertise. Waarom wij op deze plek zijn beland, om het zo te zeggen. Hoe lopen die expertise nog uiteen? We hebben een aantal collega's, die hebben onder andere bij Meer Twente gewerkt, toen Meer Twente nog bestond. Die hebben gewerkt bij een zorgkantoor. Die hebben gewerkt bij bureau jeugdzorg. Sommige mensen ook als gezinsvoogd, dus in het gedwongen jeugdzorgkader. Sommige mensen ook als fysiotherapeut. Dus die disciplines en onze achtergronden liggen behoorlijk ver uiteen. Ik wil jullie in de hand zo meteen van een aantal praktijkvoorbeelden van welke mensen melden zich nu bij ons. Wat zien wij dan dag in, dag uit? Waar zitten die dilemma's ook af en toe in? Wil ik jullie meenemen, dat doe ik natuurlijk aan de hand van een aantal fictieve casuïstieken. Dus alles wat u denkt te kunnen herkennen, dat kan niet. En dan komt het vast heel herkenbaar voor, dat kan in de omgeving, uit de krant, waar dan ook. Maar natuurlijk, omwille van privacy van mensen, berusten alle toevalligheden louter op toeval, moet ik zeggen. Dus bij deze een kijkje in de keuken. Waar hebben we het dan over? Wij hebben het in Terbergen
als we het hebben over de WMO, over 628 meldingen in 2016. Van die 628 mensen die zich hebben gemeld bij de gemeente, heeft dat geleid tot 690 aanvragen voor hulp. Nu heb ik even een top 4 gefilterd uit de cijfers die we hebben. In die top 4, wat staat er met stip op nummer 1? Dus waar wordt de meeste hulp op ingezet? Dat is de ondersteuning zelfstandig leven, oftewel de OZL. Individuele begeleiding, ook wel genoemd. Dat zijn 163 mensen. Op nummer 2, de OMD. De ondersteuning maatschappelijke deelname. Oftewel onder andere de variant van dagbesteding. Moeten jullie daar dan denken. Nummer 3, vervoer. Spreek wel van zich. Regentaxi, leerlingen voor bijvoorbeeld. En op nummer 4, de rolstoelvoorzieningen. Daarnaast hebben we ook nog het onderdeel jeugd. En daarvoor kunnen wij zeggen dat we 130 meldingen binnen hebben gekregen in 2016. En die hebben geleid tot 266 aanvragen. Zover de cijfers. Cijfers zijn leuk, maar wat zijn de mensen en de vragen achter deze cijfers? Jeugd. Waar zijn we als gemeente verantwoordelijk voor als het gaat om jeugd? Voor jeugd en opvoedhulp, voor jeugd en GGZ, oftewel geestelijke gezondheidszorg. Voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, voor een stukje jeugdbescherming, jeugdreclassering en de aanpak van kindermishandeling. Oh, ik moet eentje terug. Jeugd, waarbij kunt u dan denken? Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan veel aanvragen die wij binnenkrijgen voor hulp bij conflictscheidingen. Helaas hebben we op dit moment anno 2017 in Nederland te maken. Soms kan het helaas zijn, soms is het misschien niet helaas. Sommige mensen zijn misschien niet mensen die bij elkaar te blijven. Maar we hebben te maken met 1 op de 3 mensen die scheiden in Nederland. En hoe je ook, hoe een scheiding er ook maar uitziet, het is en blijft altijd een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. En als we te maken hebben met conflictscheiding, dan hebben we vaak te maken met 2 ouders die elkaar de oorlog hebben verklaard. En met dat kind wat daar klem tussen zit. Met alle hulpverlening. Wat daarbij komt kijken zijn het vaak intensieve vraagstukken voor ons. U kunt ook denken aan een stukje opvoedingsondersteuning. Bijvoorbeeld, hoe ga ik om met het gedrag van mijn puber in huis? Maar u kunt ook denken in de trant van aanpak kindermishandeling. De meldingen die wij binnenkrijgen vanuit politie, vanuit Veilig Thuis. Hebben we niet alleen over de blauwe plekken bij kinderen. We hebben het bijvoorbeeld ook over emotioneel geweld, kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld. En dat zijn ook zaken en dilemma's, kan ik u vertellen. Ga niet in de koude kleren zitten en zijn zeer complex. Aantal voorbeeld van jeugd. WMO en WMO Plus. Wat u ziet op de afbeelding, weet iemand wat het is? Ziekenhuisbed? Nee, is het niet. Nooit eerder gezien. Ik had hem ook nog nooit eerder gezien. Ik moest het ook even opzoeken. Maar soms is het goed om dan even op te zoeken van waar hebben we het eigenlijk over. Dit is een badbrancard. Dit hulpmiddel wat gebruikt om mensen met een lichamelijke beperking fatsoenlijk te kunnen wassen. Dus te kunnen badderen, te kunnen douchen, te kunnen verzorgen. En dit is bijvoorbeeld de vraag geweest die bij ons binnenkwam bij de collega's van de WMO-consulent. En het was een vraag, deze badbrancard was voor een jongeman ingezet en voldeert volgens de ouders waar jongen woont niet meer aan de veiligheidseisen. Dus dit is een vraag wat een WMO-consulent zou kunnen krijgen van help ons, moet er een nieuwe badbrancard komen? Ja, of voldoet de huidige nog aan de veiligheidseisen? Als het gaat om de WMO kunt u ook denken aan bijvoorbeeld een mevrouw met een rugaandoening. Die alleen maar op een speciale manier auto kan rijden. Dus er zijn aanpassingen nodig voor die auto. En die moet ook goedgekeurd worden voor het RDW. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld denken aan familielid wat belt. Bijvoorbeeld voor dementerende tante. Waarbij de familie ontlast moet worden. En waarbij er gevraagd wordt om een mogelijkheid voor een share-opvang voor de betreffende tante. Als het gaat om de WMO Plus, hebben we het ook vaak over een stukje dagbesteding. We hebben het ook wel eens over mensen met een verstandelijke beperking die bijvoorbeeld thuisbegeleiding nodig hebben. Omdat het niet lukt om een zelfstandig huishouden te runnen daarin. Soms ook ondersteuning bij ventilerende gesprekken. je ei kwijt kunnen en praktische zaken ondersteunen. Ook mensen met niet aangeboren hersenletsel, die het vaak ook niet lukt om een daginvulling, om een dag in te vullen en deze te verzorgen. En hulp bijdragen bij de huishouding. Maar wij kennen ook zaken die ook te maken hebben met WMO, waarbij we het hebben over een dochter die belt voor dementerende moeder, waarbij moeder zo agressief is, waarbij er sprake is van huiselijk geweld in die situatie. En waarbij dochter huilend opbelt met help alsjeblieft, wij trekken en redden dit niet meer. En wij staan niet meer voor onszelf in. En ook nu voor de veiligheid van onze moeder in. Dus dat soort vragen krijgen wij ook binnen. Daarnaast hebben wij ook nog een stukje vervoer. Vervoer van leerlingen, vervoer van regiotaxi. Waarbij er ook wel eens maatwerk moet worden geregeld. Zo kregen wij een keer de vraag van een leerstaande moeder over haar zoontje. Moeder zit in de bijstand. En zoontje kan niet meer vervoerd worden met het taxivervoer. Dus de school vraagt eigenlijk om tussentijds ophalen van en na school. En wie moet dat dan doen? In dit geval was moeder daar verantwoordelijk voor. Maar gaf ze ook heel duidelijk aan, ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik heb geen auto. En al had ik wel een auto, ik kan het niet betalen. Ik zit in de bijstand. Dus dan zullen we ook een plan op maat moeten maken. Dat soort vraagstukken krijgen we ook. Dus dat is vervoer. Participatie. Let's work together. Samenwerken. Soms makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is het zeker. Participatie is een tijdje voor ons als team ondersteuning en zorg de ver van ons bedshow geweest. Sinds dit jaar is het al lang niet meer zo. De mensen die participatie werken zitten op een andere plek. Die zitten voornamelijk bij het gemeentehuis in Almelo gestationeerd. Maar zien wij op dit moment zeker als onze directe collega's. Zij draaien ook spreekuren hier in het gemeentehuis te Bergen. Zodat mensen ook makkelijk hier naartoe kunnen. Niet per se naar Almelo hoeven te reizen. En de collega's van participatie worden ook nauw betrokken bij overleggen die wij hebben over cliënten. Vaak scheelt dat ook. Anders moet de cliënt twee keer hetzelfde gesprek aangaan. Waar door iemand van participatie ook aan tafel te zetten, één keer volstaat. Dus passend maatwerk ook op die manier. Al die mensen die ik nu noem, al die mensen die dagelijks bij ons komen met die hulpvragen, wat vinden jullie er nu zelf van? U hebt in een raadsbrief van juli, bent u geïnformeerd en hebt u de uitkomsten gezien van het cliënttevredenheidsonderzoek 2016? En bij deze, nu ik toch het platform heb, wil ik graag benadrukken dat wij zeer trots mogen zijn op de uitkomsten van dit cliënttevredenheidsonderzoek. En dat het harde werken en dat samenwerken waar we hard aan bouwen, dus loont. Dit komt mensen te goede. Want we hebben te maken met een framblij en we hebben te maken met een framboos. De framblij is zeer tevreden over de volgende uitkomsten. Van de mensen met een WMO-voorziening geeft 85% aan de voorziening goed te vinden en de kwaliteit goed te vinden. 78% geeft aan de ondersteuning passend te vinden bij de hulpvraag. Kortom, kort door de bocht, team ondersteuning en zorg zet de zorg in wat nodig is. En men is daar blij mee. En door de hulp kunnen mensen zich beter redden. Daarnaast ontvangt 59% hulp van een naaste. Een verbeterpunt, dus wat meer richting een framboos, is de bekendheid van de onafhankelijke cliënt ondersteunen. Wij konden zien ten opzichte van 2016 dat die was gedaald met 9% zijn bekendheid van de onafhankelijke cliënt ondersteunen. Goed om te weten. Van jeugd hebben wij ook het onderzoek gedaan, afgenomen. Zien we een wat mindere respons, helaas. Wel conform met het landelijk gemiddelde. We hebben hier een respons van 21%. En waar worden wij dan heel erg blij van? Wij worden blij van de positieve effecten van de jeugdhulp. Waarin 82% aangeeft zich beter te voelen door de hulp. Voelt zich ook respectvol behandeld. Jeugdigen geven team ondersteuning en zorg een 7,5. Ouders geven zelfs een 7,7. Een verbeterpunt is dat 4 van de 10 mensen en jeugdigen niet weten waar ze moeten zijn voor hulp. Dat aantal vinden we nog steeds te hoog. Maar kom ik zo nog kort op terug.
Wat hebben we gedaan in het verbinden? Jan vertelde er al heel veel over. Over het verbinden van de piramide. Het verbinden van alle inwoners van Terbergen, van mensen onderling. Dat doen wij binnen de gemeente ook. Dat doen wij door overleggen. En als u kijkt naar het lichtroze vierkant in het midden, ziet u daar mijn taak staan als procesmanager. Ik ben een spin in het web. Ik verbind de mensen, zowel die aan het onderste gedeelte zelf zitten, als de mensen die in het middelste vlak samen zitten, als in mijn collega professionals van zorgaanbieders. Dat gaat alle kanten uit. Wij hebben die partners hebben wij nodig. Dat zijn hele belangrijke vindplekken voor ons. Vindplekken, soms ook van problematiek, die je soms ook liever niet zou vinden. Maar dit belangrijk is dat wij die zo vroegtijdig kunnen gaan in kaart kunnen gaan brengen. Kunnen overleggen wat er nodig is om erger te voorkomen. Onder andere doen wij dat door het signaleringsoverleg. Eén keer in de maand hebben we dat overleg. En het doel van het overleg is, zoals de afbeelding ook laat zien, de puzzelstukjes op zijn en haar plek laten vallen. Wij zien vroeg signalering als een belangrijke beschermende factor. Snel hulp in te zetten. En dat doen wij met alle expertise van onze ketenpartners. En wie zijn dan die ketenpartners? Welke mensen werken wij heel erg nauw mee samen? Dat is nogal een club. Dat zijn deze logo's. Een hele sheet vol. En om u een beetje een beeld te geven van welke zaken hebben we dan met elkaar, welke samenwerking hebben we daarin? Dus bijvoorbeeld de politie. Handhaven, samen een plan maken om veiligheid te borgen. En die samenwerking is heel breed. Het gaat van rijden onder invloed, waarvan bij de hulpverlening bekend is dat meneer of mevrouw bekend is met alcohol, tot stalking, tot de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij de woningstichting Terberg kunt u denken bijvoorbeeld aan klachten van mevrouw op nummer 4 over het gezin op nummer 2. Er wordt bijvoorbeeld veel geschreeuwd, er wordt gestampt op de trap, er wordt veel harde muziek gedraaid. Dit kunnen signalen zijn dat er sprake is van meerdere problemen in dit gezin. Dus met bepaalde overleggen kunnen wij krachten bundelen, hebben we ook overleg met de woningstichting om dit soort zaken met elkaar te bespreken. Steunpunt informele zorg, ondersteuning aan de mantelzorgers. Tactus, expert op het gebied van verslavingszorg. De GGD, onder andere het consultatiebureau, de jeugdarts, jeugdverpleegkundigen. Maar denkt u daarbij ook bijvoorbeeld aan huisvervuiling? Dan hebben we te maken met mensen die noemen wij hoarders, oftewel hamsteraars. Mensen die de ziekelijke neiging hebben zoveel spullen te verzamelen tot aan het plafond. Dan zult u in eerste instantie misschien denken, men moet dat zelf weten. Nou, zover klopt het ook nog wel. Totdat het gevaarlijk wordt. En bijvoorbeeld brandveiligheid of men niet meer fatsoenlijk in eigen woning kan bewegen of kan leven. We hebben ook te maken met maatschappelijk werk voor alle markten thuis. Geven ondersteuning op verschillende leefgebieden. We hebben te maken met Veilig Thuis Twente. Een hele belangrijke partner voor ons in de aanpak kindermishandeling, huiselijk geweld. Wij hebben in Nederland te maken met respectievelijk wat wij weten en wat er gemeld is. 300.000 mensen per jaar die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. We hebben te maken met 119.000 kinderen per jaar die te maken hebben met kindermishandeling. Dat zijn 1 op de 30 kinderen in Nederland. Daarmee is kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland het meest omvangrijkste geweldsprobleem. De kans is groter dat wij slachtoffer worden van huiselijk geweld in onze huiselijke kring dan dat hier op straat jou iets wordt aangedaan of geweld wordt toegebracht. Wij spreken ook af met de GGZ, onder andere psychiatrische problematiek, waar de personen komen ook aan bord. We hebben nauwe samenwerking met huisartsen. We hebben een link met het veiligheidshuis. Dat is de link tussen veiligheid, maar ook zorg en strafrecht. Daarnaast hebben we het Openbaar Ministerie in bepaalde situaties ook nodig als stok achter de deur. Leerplicht, Raad voor de Kinderbescherming. Vluchtelingenwerk, onder andere, om een voorbeeld te noemen. We hebben te maken met op dit moment meerdere Syrische gezinnen in Terbergen. Maar één Syrisch gezin waar verschillende problemen spelen. Uiteindelijk hebben we daar in samenwerking met onze ketenpartners intensieve zorg in kunnen zetten. Met name voor de posttraumatische stressstoornis van een ouder in dit gezin. Met vluchtelingenwerk zijn we
als team ondersteuning en zorg bij de buurman van dit vluchtelingengezin geweest. Eigenlijk om te vertellen en om afspraak te maken in de trant van veiligheid. Van, mocht u weer zoveel lawaai horen midden in de nacht, willen wij u erop wijzen om politie in te schakelen, 112 te bellen. Dit ook in nauwe afstemming en afspraak met de politie.
Ik wil u even onderbreken, niet om u in uw enthousiasme te dimmen, maar de presentatie gaat nu heel erg lang duren. Er komt straks nog een agendapunt. Ja. Zou u willen proberen, het mag best wel iets hoger overgevlogen uitgelegd worden.
Okay.
Spreek ik daarmee namens anderen of is het goed dat het gedetailleerd blijft? Gedetailleerd blijft, maar dan gaan we nog een poosje door. Ja, ik zou graag ook verder gaan nu met een helikopterview. Zou dat kunnen?
Ja hoor. Ik ben ook op mijn één laatste sheet. Dus ik ben bijna klaar. Goed, fijn.
Oh, de presentatie hangt ze er al aan.
Ja, oh fijn. Goed, de vluchtelingenwerk, waar ik was gebleven, om wel te benadrukken. Ik vind het wel belangrijk om wel wat te laten horen van onze dagelijkse praktijk. Dan ga ik heel erg in een helikopterview zitten. Kan ik u beter een kopie weg gaan opsturen van het beleidsplan? En dit is wel waar het om draait. Dus daarom wil ik het wel proberen om toch wel zo voelbaar en toch wel dat kijkje in de keuken aan u mee te geven. Van weet, waar hebben we het nu uiteindelijk over? En dan is het misschien veel, ook gezien de presentatie daarvoor. Maar dat zou ik toch wel heel graag willen benadrukken hierin. Om mijn verhaal af te maken over dit Syrisch gezin. Het mooie hierin was dat wij met die buurman in gesprek komen. En buurman zegt, ik en mijn vrouw maken wekelijks met deze mensen de tuin in orde. Daardoor leren wij onze buren ook een beetje Nederlands. En wij hebben zelfs een voedselpakket al bij de voedselbank voor hen geregeld. Dus dit soort initiatieven om te zien hoe die piramide met elkaar verbindt vanuit ja, eigenlijk ja, onderop tot bovenop, even los van de eigen gradaties te spreken. Dit werkt. Dit is belangrijk. Dit is waar nabuurschap uiteindelijk om draait. Maar nabuurschap, we kunnen het begrip te pas en te onpas gaan gebruiken, maar uiteindelijk moeten we het blijven doen en blijven zien daarin. Dus wij maken constant die uitstapjes ook naast die piramide. Wat kan dan beter? Er zijn altijd zaken die beter kunnen. En er zijn altijd zaken die aandacht blijven vragen. Wij zien op verschillende gebieden als team ondersteuning en zorg, zien wij kansen liggen. En als iemand kritisch kan zijn, zijn het mensen met een zorgachtergrond wel. Kritisch in de trant van doen we dit wel goed. Kritisch in de trant van feedback geven. Feedback krijgen. Daar onderzoek naar doen. En constant blijven bijstellen, zijn we nog steeds het juiste aan het doen en is de persoon hier op de beste manier mee geholpen. Waar wij graag zouden willen blijven, kansen willen blijven pakken en benutten, is de integrale ketenaanpak. Dat samenwerken is gewoon hard werken. Het is heel leuk dat wij al die ketens en al die plaatjes en logos met elkaar hebben verbonden. Maar dat vergt wel inspanning en energie houden, krachten bundelen. Meer bekendheid gaan geven wat de gemeente precies doet. Ja, die 4 op de 10 mensen die niet weten van hoe ziet de voordeur eruit bij de gemeente, dat is te veel. Dus daar zouden we meer rugbaarheid aan willen geven. Meer taken en meer inzet voor bijvoorbeeld wij in de buurt. Zodat wij het als team ondersteuning en zorg eigenlijk rustiger gaan krijgen. Wij zouden graag zien dat de hulpvraag eigenlijk in hoeveelheid wat gaat afnemen naar de gemeente. En dat er meer wordt afgevangen door het voorliggende veld. Hoe steviger die verenigingen zijn, hoe steviger de posities van maatschappelijk werk, om maar een paar voorbeelden te noemen, hoe meer daar aan hulp al wat geleverd en wat afgevangen. Dus dan komen we ook niet in de zwaardere hulp uit. Dus dat is een belangrijke. Daarnaast die signalerende functie. Denkt u aan aanpak kindermishandeling, huiselijk geweld, knopt u de cijfers in uw oren waar we het dan over hebben. En dan komen we met z'n allen tot de conclusie dat de cijfers veel en veel te hoog zijn en bizar zijn. Dat wij in Nederland te maken hebben met zoveel gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dag in, dag uit. Wij zoeken wekelijks meerdere keren naar een bos voor beren. Beren op de weg zien vinden wij als team ondersteuning en zorg best gezond. Je mag kritisch zijn. Wij vinden het ook menselijk om af en toe beren op de weg te zien. en daar nagels over gaan bijten. We willen kritisch blijven. We willen werken in een sociaal domein. We werken natuurlijk met mensen. En we werken in dit geval, als team ondersteuning en zorg, met de meest kwetsbare mensen die we ons maar voor kunnen stellen. Voor een complete cultuuromslag, daar staat gemiddeld 7 jaar voor. Inmiddels zijn we nog maar 3 jaar onderweg. Bij deze mogen we trots zijn op wat wij in Tebergen en ook Dinkeland op poten hebben gezet als team ondersteuning en zorg zijnde. Daarbij mogen we ook heel trots zijn op onze ketenpartners, onze samenwerking wat we nu hebben opgericht. We hebben daar ook al meerdere complimenten van mogen ontvangen, onder andere van Veilig Thuis Twente, Reclassering Nederland en Raad voor de Kinderbescherming. Het is verschrikkelijk hard werken voor een team ondersteuning en zorg in de nieuwe zorgstructuur. Ook om niemand buiten de boot te laten vallen. Als er 1 type mensen is wat zeer kritisch naar beleid, handelen en situatie kan kijken, is team ondersteuning en zorg wel. Het is en blijft mensenwerk met dagelijkse dilemma's. Zorgen, maar ook een zeer forse problematiek. Wat is hiervan nodig geweest? Waarom staan wij waar wij nu staan? Dat is onder andere door u. De ruimte en het vertrouwen die team ondersteuning en zorg heeft gekregen om hierin te kunnen en mogen experimenteren om tot een succes te komen, heeft geholpen. Deze ruimte is echt noodzakelijk geweest om onze plannen ook te laten uitrollen, om uit te proberen. En daarbij hebben wij de mensen en de hulpvragers waar het om gaat ook altijd centraal gezet. Wil ik jullie als laatste heel graag meegeven dat mocht er behoefte zijn om meer cijfers om te vergelijken, ik heb u nu alleen de cijfers laten zien van Tebergen, wil ik u wijzen op www.twentsemonitorsociaaldomein.nl. Daar kunt u de cijfers vergelijken, Twente breed. Dus als u het interessant vindt, waar staat Tebergen ten opzichte van andere 14 Twentse gemeenten, raad ik u vooral die site aan. Wij leveren de cijfers ook zelf aan. En wanneer er toch nog vragen zijn of onderwerpen zijn die, waarin u meer toelichting behoeft, meer specifieke aandacht, willen wij altijd heel graag een rol in spelen. En bij deze wil ik u bedanken voor uw aandacht. Ik zeg, we kunnen een boek schrijven.
Ja. En ook al een heel nacht vullen, maar dat was niet de bedoeling.
Dat was heel kort.
Zijn er na deze welverdiende complimenten nog vragen?
Wie coördineert die bij je in de buurt? 6 organisaties, wie staat daar aan het hoofd?
Op dit moment staat daar niemand aan het hoofd. Dus we hebben op dit moment gezegd van zijn een netwerkorganisatie en we doen het met die organisaties samen. Ze hebben wel een stuurgroep. En binnen die stuurgroep zit elke directeur van elke frame, van elke organisatie in. En dat is de stuurgroep die stuurt op de ontwikkeling en de processen. En als gemeente zijn, dan sluiten we ook bij die stuurgroep aan. En ook vanuit de wethouderskant, vanuit het college, zeg maar. Om met elkaar te kijken van wat is het projectplan, welke mijlpalen slaan we en hoe gaan we dit proces verder vormgeven. Het is heel veel bewust voor gekozen overigens door ons college. Kan ik antwoorden, denk ik, hè? Doe ik dan maar even. Om niet, want dat zie je een aantal andere gemeenten bijvoorbeeld wel. Om niet op te leggen hoe die organisatiestructuur eruit moet zien. Dus wij hebben niet opgelegd dat wij per se een hoofdaannemer willen zien met een aantal onderaannemers bijvoorbeeld. Daar hebben wij niet voor gekozen. Wat wij wel voor hebben gekozen is dat we gezegd hebben, wij willen graag dat wij met elkaar zeggen van dit is wat we willen bereiken. En we willen 1 plan voor jullie terugzien. En hoe jullie dat organiseren, dat is niet ons pakje aan. Maar wel dat er 1 plan terugkomt en dat we die samenwerking zien en die synergie zien. Doen we?
Komen die vragen binnen dan? Als hier de Tubberg is gesloten.
Onder andere, ja, het klopt. En dan kan de telefonie wel gesloten zijn of hier de deur wel gesloten zijn. Betekent niet dat onze consulenten niet rechtstreeks bijvoorbeeld worden gebeld. Of worden gemaild. Of via Veilig Thuis. Of via de politie. Ja, of via een huisarts die op dat moment met handen in het haar zit met een meneer of een mevrouw. Ja, en dan waarom op vrijdag is misschien ook een vraag. Vrijdagmiddag is net voor het weekend. Je hebt een weekend te overbruggen, dus vaak lastig voor veel mensen.
Mevrouw Schrille.
Helemaal goed. In één keer. allereerst complimenten voor deze hele goede presentatie. Je zei het net zelf ook al, voor de mensen die de zorgachtergrond hebben om de signalerende functie toe te passen. Ik heb zelf die achtergrond, maar ik wil jullie één ding heel graag meegeven. Zoek de bekendheid op. Het is zo jammer dat dit, wat jullie allemaal doen, niet bekend is bij alle inwoners.
Ja.
Graag.
Ja, dank u wel.
Ja.
Goed advies.
Zijn er nog meer vragen? Mevrouw Bekhuis.
Allemaal afkwam. Heb je nou het gevoel van dat het allemaal toeneemt, de zorgvragen? En loopt het over de gehele linie toe of af? Nog liever natuurlijk. Of bepaalde vormen? Of is dat 3 jaar te kort voor om daar iets over te zeggen? Of 2,5 jaar eigenlijk?
Ja, ik rond het al af naar boven, hè, met bijna 3 jaar. Dat komt in november, december. Tijd gaat snel. 3 jaar is te kort. Uiteindelijk is het te kort om meetbaar te hebben van hoe ziet dat eruit. En op het moment dat team ondersteuning en zorg en al de taken over zijn gegaan per 1 januari 2015 naar de gemeente, heeft men een model gemaakt op basis van historische cijfers. Dus eigenlijk gekeken naar hoeveel inwoners heeft de gemeente Bergen, hoeveel percentage daarvan zien wij in den landen, heeft de hulpvraag op het gebied van jeugd, gebied van ouderen. Om maar een voorbeeld te noemen. In de praktijk is weer barstig. Het gaat vaak met golfbeweging. En wij zien in de landen wel een aantal trends en ontwikkelingen bestaan. Ook als u onder andere in media volgt als het gaat ook over forse psychiatrische problematiek. Als u kijkt bijvoorbeeld naar verwarde personen. Aantallen nemen toe. Maar om nu daadwerkelijk conclusies te kunnen trekken in deze 3 jaar. Waar zit hem dat nu precies in? Nee, dat kunnen wij niet. Nee, het zal heel mooi zijn. We zijn daar wel nieuwsgierig naar. Maar je zou het over langere tijd moeten gaan meten. En moeten kijken in hoeverre valt het dan ook meetbaar te maken. Is het al zo aantoonbaar om te zeggen, dit is daar de oorzaak van. Of ligt er aan ten grondslag? Even uit mijn hoofd ligt Te Bergen. Te Bergen is kleiner, hè? Te Bergen hebben we een kleinere gemeente. Dus naar aanleiding van wat wij zien, ook vanuit de sociale monitor, ligt Te Bergen, moet ik even goed zeggen, Te Bergen ligt laag. Wij liggen als laagste. Volgens mij helemaal zelfs onderaan. Maar dit heeft ook te maken met het grootte van onze gemeente. Tenminste, hoe de monitor dat telt.
Meneer Plecht, ik zie u nog wat moeilijk rondkijken.
Ja, nou nee, dat is helemaal niet moeilijk. Nee, ja, misschien kijk ik wel moeilijk, maar dat is ook een beetje met de tijd te maken. Ik ben al vanaf 6 uur uit vergaderen en daar ben ik niet zo goed in. Nee, ik vind het ook een super presentatie. We hebben ook heel vaak via de wethouder gehoord dat jullie ontzettend goed werk doen. Daar ben ik heel blij om. Daar hoor ik nu ook weer dat het heel goed gaat. Maar wat verwachten jullie de komende tijd van ons? Dat is eigenlijk mijn concrete vraag. Ik vind het geweldig veel informatie. Het is heel veel informatie, ook super om te horen. Alleen, wat moet ik ermee doen? Dat is mijn vraag.
Goeie vraag. Ik vind het een moeilijke vraag. Ja, wat moet u ermee doen? Ja, doet u ermee wat u wenst? Of wat u nodig vindt? Ik zou u zo graag willen meegeven dat houd deze informatie in uw achterhoofd. Welke zaken er ook op uw agenda komt te staan de komende tijd, of ook in uw partijprogramma, of welke speerpunten de komende tijd u tegenkomt. En houdt u ook in het achterhoofd dat, ja, mochten er meer vragen zijn, zoek vooral op de antwoorden, onder andere bijvoorbeeld bij Team Ondersteuning en Zorg. Wij willen daar best een rol in spelen in samenwerking met, in dit geval, beleid, Team Ondersteuning en Zorg. Die lijntjes zijn ook allemaal heel kort met elkaar.
En ik denk even als aanvulling daarop, want mevrouw zei net zelf al van maak het bekend. Dus maak ook de sociale agenda en de sociale uitdagingen. Dat is denk ik ook voor jullie. Jullie hebben er ook een rol in om het op de agenda te zetten. Om het zichtbaar te houden en dat we daar met z'n allen aan kunnen werken. Dus volgens mij is dat ook wel een taak.
Ja, schitterend. Bedankt. Ik ga die korte trainen wat mij als ons als partij nog recht. Gaan we er alles aan doen. U hebt daar toch wat meer de partijprogramma's van onze buren nodig. Ja, dat is zo. Maar die korte trainen wat wij nog hebben, gaan we er alles aan doen om jullie bekender te maken.
Goed, bedankt.
Dankjewel, meneer Plecht. Tuurlijk, mevrouw Rijnen, natuurlijk.
U benoemde net heel specifiek een Syrisch gezin. Ik vraag me af, gaat de integratie van vluchtelingen goed binnen onze gemeente? Of is het juist heel goed om in een buurt ook kenbaar te maken dat daar een vluchtelingengezin, of het nou van Syrische afkomst is of van welke afkomst dan ook, er is gewoon heel veel heel goed geregeld. Maar ja, ik ben nu zelf een aantal weken met een Syrisch gezin bezig. En dan zie je toch wel dat ze tegen bepaalde dingen aanlopen. En dan denk ik dat het heel belangrijk is dat buren daar een hele grote rol in vervullen. En ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe jullie dat als, als ja, professionals zeg maar, faciliteren.
Mijn mening is, ik denk dat het onoverkomelijk is dat mensen uit welk land dan ook gevlucht zijn naar Nederland tegen problemen aangelopen. Alleen al gezien de cultuur- en taalbarrière, hoe verschrikkelijk groot dat is. Dus dat merken wij inderdaad ook. Wij hebben te maken met twee organisaties in Twente die specifiek intensievere hulpverlening, dus daar heb ik het al over maatwerk, bieden aan mensen met een andere culturele achtergrond. U kunt zich voorstellen dat als wij, hoe meer mensen wij krijgen, hoe meer statushouders wij krijgen, hoe meer vraag en drukte wordt gelegd op die twee organisaties die we hebben in Twente. Dus daar hebben we nauwe afspraken mee. Het is ook nodig om de cultuur te begrijpen en te kennen. Wil je tot oplossingen komen? In dit voorbeeld wat ik u net noemde over dit Syrische gezin, is er ook toestemming gevraagd of ik in dit specifieke geval naar de buren toe mag lopen. Want wij gaan natuurlijk nooit op voorhand zonder toestemming van mensen vanuit team ondersteuning en zorg naar een buurt toe. Om te vragen, moet u eens horen, dit gezin woont hier en dit is er aan de hand. Zullen we altijd in overleg gaan doen. In dit geval komt dat prima. En daarentegen worden alle status woningen die wij als gemeente Berg hebben, wordt heel specifiek naar gekeken in welke buurt, in welke wijk, hoe verhoudt zich dat tot de buurt. En wij hebben een collega binnen de gemeente te Berg, die gaan de buren dan ook langs. Dus dat gebeurt al. Dus dan wordt ook zeker wel aangekondigd welke mensen komen er dan te wonen en hoe daarmee om te gaan. Maar het is ook heel verschillend hoe mensen te Bergen met vluchtelingen omgaan. Helaas soms ook. Ja. En dat bedoel ik ook in verschrikkelijk nare, negatieve zin. Dat mensen soms ook helaas meegemaakt hebben dat mensen werden weggetreiterd. Ja, uiteindelijk zijn verhuisd.
Misschien de aanvulling hierop, omdat we ook zeiden in het middelste deel van het vluchtelingenwerk Oost-Nederland, andere partijen die daar hun werk op doen, zeg maar. Hebben we nu onder, is net volgens mij even vers van de pers, dacht ik. Ik weet niet of het al in de krant heeft gestaan. Vluchtelingenwerk Oost-Nederland heeft zich ook in Te Bergen gehuisvest. Dus ook om zichtbaarheid voor die mensen dichter bij in de eigen gemeente te organiseren, is een voorbeeldje. En een ander ding waar wij, 30 november kijk ik even jou aan, Roy. 30 november is voor vergunninghouders, statushouders, het heeft soms nog verschillende namen, is er een bijeenkomst juist met alle samenwerkende partijen om te kijken hoe we nog veel beter kunnen kijken van wat is er dan nodig en wie kan daar wat op doen. Dat het niet naast elkaar werkt, maar met elkaar werkt. Dus dat soort dingen zitten dus weer in die samenwerking, in die verbinding, in die netwerkaanpak. Die gebeuren daar ook op.
Meneer Oostrik.
Even naar aanleiding van, ik hoorde net ook negatieve berichten, hè, over mensen, maar ik wil ook wel even benadrukken dat er ook heel veel positieve dingen zijn. Met name bij de voetbalverenigingen zien we ook dat jongens daar in voetbalteams zitten die meegaan al met teamfeesten en noem dergelijke dingen maar op. Maar ook werkgevers die mensen meenemen naar voetbalwedstrijden bij betaald voetbalorganisaties. En die op allerlei manieren wel betrokken worden in onze samenleving. En ik vind het wel belangrijk om dat ook even te benoemen.
Mooi dat u dat als tegenhanger noemt. Helaas zie ik als procesmanager vaak de
keerzijde van de medaille. Dus vaak de negatieve problematiek, om maar even zo te noemen. Maar goed dat u dit aanvult.
Mevrouw Bekhuis.
Ja, misschien heb ik één klein stukje gemist bij Karin. Als je een Syrisch gezin of vluchtelingen, maakt niet uit, het klinkt heel onaardig, maar vluchtelingen in zijn algemeenheid, doen jullie daar dan ook de taalinburgering, de taalhuis, of nee, hoe heet dat, de taal?
Taalhuis.
Taalpunt. Dat regelen jullie ook? Verzorg je dat ook?
Ja, dat is ook een onderdeel ervan, onder andere. Dus vluchtelingenwerkers Nederland heeft ook als taken inburgering, dat soort zaken, dat zit daarbij in. En op taalpunt is inderdaad weer een nieuwe ontwikkeling, waar we ook heel erg mee bezig zijn. Heeft ook te maken met laaggeletterdheid bijvoorbeeld in onze samenleving, waar we nog behoorlijk veel zien. Dus het zijn allemaal vrij toegankvoorzieningen, voorzieningen die we voorliggen proberen te organiseren, zodat mensen langer mee kunnen doen in die samenleving. Vanuit welke doelgroep of wat dan ook.
Mag ik daar nog even op inhaken? Zijn die taallessen verplaatst nu van Terbergen naar Almelo? Begrijp ik dat goed?
Je hebt volgens mij je hebt de NT2, standaard taaleducatie, dat is georganiseerd via het ROC. En de aanvullende voorzieningen, taal, huis, taalpunten, hebben we hier georganiseerd vanuit de openbare bibliotheek. En via de bibliotheek op scholen wordt het inmiddels ook op scholen gedaan. Dus we ondersluiten vanuit ROC de basis en de plus creëren we lokaal. Door middel van vrijwilligers. Taalmaatjes op scholen, taalmaatjes in de bibliotheek, om taalmaatjes bij werkgevers bijvoorbeeld, hè, om ervoor te zorgen dat ze integreren. En participeren binnen werk en taal. En ja, dat werkt echt.
Maar ik begreep dat die taallessen van vrijwilligers verplaatst zijn van Terbergen naar Almelo.
Dan vraag ik me af welke vrijwilligers dat zijn. Want ik heb ze vragen hier nog zien zitten.
Ja, dat heb ik gehoord. Maar dat zal dat wel niet...
Misschien wel goed om... Ik zoom nu in op één speciale groep. En dat is ook een speciale groep. En we hebben in onze begroting niet voor niks ook onze nieuwe inwoners hebben doen. Het zijn gewoon Terbergenaren. Zonder dat ze een traject krijgen. En wat ik zie, en daar ben ik met Leon eens, is dat gewoon onze samenleving zo ook omarmt. En ook dat de nieuwe Nederlanders ook echt intensief gemotiveerd zijn om onderdeel te worden van de samenleving. Alleen dat samenspel zorgt voor een goede integratie. En ik merk gewoon, en het is ook goed om te zien dat ze dan binnen verenigingen zien, hè, dat ik zo zondagmorgen ook tegenkom op veld. En het is mooi om te zien dat ze onderdeel worden van de samenleving. En dat is onbetaalbaar. Dat kunnen wij bestuurlijk nooit organiseren vanuit alle voorliggende voorzieningen die we ook maar creëren. Het gebeurt ook door die mensen zelf. En het is ook goed om daar... Om dat te waarderen. Hè? Want wordt vaak gezegd, publieke opinie, ze maken gebruik van onze voorziening, ze maken gebruik van onze bijstand. Dat klopt, maar aan de andere kant geven ze ook heel veel terug in onze diversiteit van cultuur, vind ik. Dus dat is wel, ook wel een aanvulling op de goede en positieve reacties van jullie al.
Wethouder Vleerbos, u wilde nog graag toevoegen.
Nee, ik ga nog even proberen om er hoog overheen te vliegen. Ja, nee, op abstractieniveau, niet anders dan dat. De vraag was net, waar hebben we elkaar nog nodig? Wij hebben in 2015 een inkoopmodel met elkaar verzonnen. Het inkoopmodel dat was erop voorzien dat de inkoop geregeld was voor onze jeugd- en WMO-hulpzaken. Dat is gedaan met de kennis die we destijds hadden. Dat was niet zo heel veel van de zorgstructuur, laat staan van de populatie en de omvang ervan. Nu hebben wij afgelopen anderhalf jaar ons gebogen over, ja, hoe gaan we nou verder? Eigenlijk zou die inkoop het mogelijk moeten maken om die transitie die je net hebt aangegeven, die piramide, zoveel mogelijk naar beneden heen verschuiven. Dat moet het inkoopmodel mogelijk maken. Daar heeft u in januari dit jaar het eerste bewijs van gezien. Daar hebben we een koersdocument aan u toegezonden die de richting moet geven voor 2019 en de jaren daarna. Hoe we die inkoop met die 350 gecontracteerde partners nou gaan inrichten. Dat is wat er binnenkort gaat gebeuren. 6 december hebben we een bestuurlijke bijeenkomst met de 14, 20 gemeenten om dat inkoopmodel verder gestalte te geven. En daar wil ik u heel graag nog vooraf van op de hoogte brengen wat nou de inhoud daarvan is. Die past nog steeds in dat beleidsdocument wat we oorspronkelijk met elkaar hebben vastgesteld. Maar dat is wel iets waar een grote bestuurlijke component in zit. Tot hoe ver willen wij daar nou in gaan? En u heeft het in het klein gezien met huishoudelijke ondersteuning. Het heeft effect hoe wij zaken gaan inkopen. Persoonlijke ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat we met 8 overbleven, een aantal wel en een aantal niet. Als je dat met 350 partners doet, dan is dat een veel groter traject dan alleen huishoudelijke ondersteuning. Dat was een best fors traject. Dat is wat er de komende weken nog aan zit te komen. Dus wat kunnen we verwachten dat we hier nog op tafel krijgen? Dit is de mooie menselijke kant, maar wij mogen een bestuurlijke marktordeningskant, waar wij net zo ons hoofd over moeten buigen, dat is dit deel. Die gaat er ook aankomen. En die is denk ik zo niet eerst. En dan is er nog veel meer. Maar dat doen we later.
Natuurlijk ga ik daar niet over. Maar wat had het ook jullie en ons allemaal meer recht gedaan als we hier toch een prachtige themaavond van hadden gehad. Want we zijn eigenlijk volgens mij nog lang niet uitgepraat hierover. Maar er kan altijd weer een vervolg komen op dit hele mooie domein. Laten we dat ook stellen. Heel erg dankjewel voor jullie bevlogen verhaal en het beantwoorden van de vragen. En als het nodig is, en al is het niet nodig, ik bedoel, wat hier nodig, maar ik zou heel graag jullie nog eens uitnodigen. Dankjewel. Dan gaan we over naar het laatste agendapunt. En het laatste agendapunt, dat gaat over het vervolg van het aandeelhouderschap Twents. En ik wou daar heel graag onze burgemeester als eerste het woord over geven.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is, op 17 oktober heb ik u geïnformeerd, of hebben wij u geïnformeerd over de keuze dat wij gaan voor scenario 3 vanuit de duurzaamheidsbevorderaar gedachte. Het behouden van de aandelen. Maar ondertussen hebben we de vraag gekregen van de gemeente Oldenzaal en Almelo of wij de aandelen die zij in Twents hebben willen kopen. En het is goed, dit is de reden waarom we hem niet in de raadsvergadering onlangs hebben behandeld, maar nog apart weer aan u voorleggen. En zoals u hebt kunnen lezen in het voorstel, geven wij aan dat wij geen belangstelling hebben om deze aandelen over te nemen van de gemeente Almelo en Oldenzaal. De redenen waarom, omdat wij denken dat het op zich nu best interessant zou kunnen zijn, maar op langere termijn de vraag is of, hoe dat financieel ook kan uitpakken. Dat het nog steeds afvalverwerk en energieopwekking is wel een publiek belang, maar niet per definitie een publieke taak. En wij denken dat de huidige aantal aandelen wat we hebben ook prima past bij een gemeente als Tubbergen. Het kan natuurlijk op dit moment heel interessant zijn om het over te nemen. Maar wij zijn van mening als college dat we die inhoudelijke afweging, die publieke taak, en niet alleen mag ingegeven zijn door het meerjarige dividend. Daarbij geven we aan dat wij niet de verkoop van aandelen in de weg willen staan door andere gemeenten. Inmiddels hebben een aantal gemeenten aangegeven dat ze interesse hebben om deze aandelen van de gemeente Almelo en Oldenzaal over te nemen. Wat wij waar wij geen voorstander van zijn, is het overnemen van de aandelen door de onderneming zelf. Want dat brengt ook voor de onderneming Twents zelf risico's mogelijk met zich mee. Dat is wat wij als college aan u voorleggen. Dus wij willen zelf best niet de aandelen van Almelo en Oldenzaal overnemen. We willen niet de verkoop in de weg staan door andere gemeenten, maar niet de inkoop door Twents. En ik hoop dat daarmee ook, misschien ben ik niet helemaal zo helder als dat ik eigenlijk zou willen zijn aan het eind van deze avond. In ieder geval, het voorstel is heel helder volgens mij. En aan u ligt de vraag voor, of wij geven aan wensen en bedenkingen, geen wensen en bedenkingen in te dienen. Maar als u vindt dat er wel wensen en bedenkingen ingediend moeten worden, dan kunt u dat nu aangeven.
Meneer Plecht, uw wensen en bedenkingen of uw vraag?
Nee, het zijn nog geen wensen en bedenkingen, helemaal niet. Ik heb één vraag. Als de aandelen worden verkocht aan een andere gemeente, waar piept dat ding zo? Hoe verandert onze inbreng in deze onderneming dan? Komen wij dan op een wat meer achtergrondpositie of blijven wij met ons aandelenpakket nog steeds relevant aan tafel?
Ons percentage is nu ongeveer 3%. Op het moment dat anderen de aandelen overnemen, blijft gewoon het totale aantal aandelen gelijk en blijft ons percentage 3%.
Ja, dat gedeelte snap ik. Maar wie zijn de mogelijke kopers? Hebben wij daar zicht op nu al? Ik bedoel, als dat gemeenten zijn die op dit moment al een heel groot percentage bezitten, dan kan het zo zijn dat die partijen nog groter worden en dat 3% helemaal wegvalt.
Ja, ik weet niet precies van alle gemeenten. In ieder geval de gemeente Hellendoorn heeft aangegeven dat ze interesse hebben om aandelen aan te kopen.
Hoeveel bezitten zij nu?
Dat weet ik niet zeker. Ik kijk naar onze ambtelijk ondersteuner, de heer Bakhuis.
Ja, maar ik weet dat die erbij lag staan. Ik weet ook van die 5%. Maar 5%, 3% ligt niet zo heel ver uit elkaar. Zij komen met dezelfde stukken komen zij tot de overweging dat het wel interessant is. Dan ligt voor mij de vraag over waarom is het voor ons niet interessant. Dat was mijn enige overweging. Daar wou ik even naartoe. Ik ga best wel mee in het stuk. Ik ga er ook verder geen punt van maken. Als dit is wat het is. Alleen ik wil het wel in aandacht brengen, want ergens anders komen ze met ook een heel beperkt aandelenpakket, met hetzelfde aanbod, tot een ander besluit. En dat we ook maar tegen elkaar afwegen. Daar gaat het mee om.
Dank u wel, meneer Plecht. Meneer Koopman.
Is Münster ook nog in beeld om aandelen over te nemen of helemaal niet?
Op 17 oktober heb ik ook aangegeven dat Münster is nog steeds in beeld. Het hoogste ambtelijke orgaan in Münster, het communaal afzicht, heeft een advies uitgebracht. Daarop wordt nog bestuurlijk overleg gevoerd. Het is in ieder geval wel vertragend. De gedachte was dat we ook in december zouden kunnen beslissen over de toetreding van Münster. Dat lukt niet. Dus het is niet zo dat Münster van de baan is. Er liggen wel een aantal ambtelijke adviezen. Dat heb ik ook op 17 oktober ook toegelicht. Omdat Duitsland gewoon een andere vorm rondom aandeelhouderschap kent. En dat wordt nog verder uitgewerkt wat dat betekent. Maar ook met name bestuurlijk ook besproken.
Wat als Münster uiteindelijk niet toetreedt? Wat gaat er dan gebeuren?
Ja. Op dit moment wordt het afval vanuit Münster verwerkt in een ander soortig aandeelhouderschap. Als er Münster niet toetreedt, blijft het zoals het nu is. Ja. En de gedachte was dat eventueel door de toetreding van Münster de aandelen van gemeentes die aandelen willen verkopen door Münster ingekocht zouden kunnen worden. Maar dat is dan nu niet aan de orde. Nog niet.
Meneer Oosterik, gaat
Eén vraag voor de duidelijkheid, maar volgens mij kunnen wij toch nog helemaal niks zeggen over de bepaalde scenario's die zich voorgaan kunnen doen. U krijgt als college toch nu alleen de opdracht meer om deze punten bespreekbaar te maken tijdens die vergadering. En voor de rest, het scenario wat eruit komt is, dat is koffiedik kijken volgens mij, mijn beleving nog.
Nee. Op dit moment liggen inderdaad alleen de vragen voor die ook in het voorstel zijn voorgelegd. Of wij de aandelen willen behouden, scenario 3 waar we voor gekozen hebben. En de vraag, willen wij aandelen kopen van Almelo, Oldenzaal, dan wel willen wij de verkoop mogelijk maken. Dan wel aan Twent zelf.
En het laatste komt op een, mocht het zover komen, dat komt terug in de raad of eerst in de commissie?
Nee, dat laatste ligt nu ook voor. En dat is de reden waarom het voorstel teruggenomen is en nu opnieuw aan u voorgelegd is. Waarbij het vanuit colleges aangeven, we willen de verkoop van, wij willen zelf geen aandelen kopen van Almelo en Oldenzaal. We willen de verkoop aan andere gemeentes wel mogelijk maken, maar wij zijn geen voorstander van inkoop door Twent zelf. Misschien is dat nog goed om aan te vullen. Dit ligt nu voor aan u.
U kunt er wensen en bedenkingen op indienen. En op 14 december zal ik dit namens onze gemeente inbrengen op de aandeelhoudersvergadering, waar wij 3% van de stemmen hebben. En wat daaruit, daaruit komt uiteindelijk de beslissing van wat de keuze uiteindelijk wordt. Of er mogelijk wordt gemaakt. Als wij de enige gemeente zijn die tegen de inkoop door Twente zijn en de rest is voor, dan wordt dat het.
Dank u wel, burgemeester, voor de toch goede aanvulling op dit stuk. Wat het voor ons, of wat het voor de commissie inzichtelijker en gemakkelijker maakt naar de raad toe om daar een beslissing over te nemen. Want dit is de voorbereiding op. Hè. Het is nu dat we voor akkoord kunnen gaan. Maar we kunnen, dus akkoord is klaar voor de raad. We kunnen nu ook aangeven wanneer we het terug in de fractie. Ik kijk even rond. Iedereen staat het vrij om hier nu vragen over te stellen. Ook iedereen staat het vrij om het terug te nemen in de fractie. Misschien mag ik bij u beginnen. Ik doe het al, hè, mevrouw Blankenvoort. Meneer Oosterik.
Ja, voorzitter. Wat mij betreft is het ook een hamerstuk. Het is duidelijk wat op papier staat. Ja, ik wens de burgemeester veel succes tijdens die vergadering.
Meneer Plecht.
Hey, ik neem meer terug in onze fractie. Ik wil nog eens even een vergelijking doen met de vergelijkbare gemeentes. Ga je nog eens iets verder in duiken?
Ja, staat u volkomen vrij. Wie mag, mevrouw Bekhuis? Meer terug naar de fractie. En meneer Paula, terug naar de fractie. Dan geef ik het woord aan de
Misschien is het goed om het aanbod te doen. Als er nog vragen zijn, dat de heer Bakhuis daartoe bereid is om nog, als er wat meer technische fronten vragen zijn, om daar nog een toelichting op te geven. Dus mocht er interesse zijn, graag laat het via de griffier weten.
Dank u wel, burgemeester, voor uw aanbod. Dan wou ik hiermee de commissievergadering afsluiten. Met dank en respect voor uw alle aandacht. En er komen hier ook mensen spreken die het ook verdienen dat wij de aandacht daarvoor hebben. Ze hebben ons optimaal geïnformeerd. Maar omgekeerd, dank u wel dat u zo geconcentreerd en aandachtig deze avond hebt voortgezet en uiteindelijk nu afsluit. Wel thuis allemaal en slaap lekker. Ja.